Heb je wel eens geprobeerd te mediteren? Of zou je het een keer willen proberen? Of misschien heb je het net als ik, ja, echt wel eens regelmatig gedaan, maar ben je er even uit? Ik heb iets voor je. Vooral voor mezelf, maar doe mee, want de kracht van samen mediteren, dat is te gek. Ik heb de maand mei omgedoopt tot meditatie. Ja, sorry. En om nog erger te maken is het eigenlijk meditatien. Want 10 dagen lang, van 1 tot 10 mei, gaan we elke ochtend en elke avond samen even inchecken. Gewoon, thuis, online, maar dan wel begeleid door de grootste coaches op dit gebied. Denk aan Michael Pilacic, hè, van de Meditation Moments app. Ook ademexperts als Koen de Jong en Casper van der Meulen met zijn handpan, lekker. Jan Geurts, even die doktzen, traditionele manier. En we maken een transcendente reis met Marieke van Meijeren. Swami Purnachatanya is erbij, Robert Bridgman, Jesse Jazz, Faya Laurens, Hielke Bonema en Marjolein van der Aar van Mindful Minute. Roy Martina, Marjolein Rode, ja, ik kan ze niet allemaal noemen. Ik kan ze echt niet allemaal noemen, maar het zijn er veel. Willem Glaudemans wil ik toch nog even noemen. Oh, daar heb ik wel een paar keer meditatie met het cursusboek van meegemaakt. Fantastisch. Tijn Tauber, Edwin Selei, Wouter de Jong, nu ga ik ze toch allemaal noemen. Merel Teunis, nou ja. Robert Bridgman. Ja, nou goed. Check het. Via koekeroe.nl/meditatie. Daar kan je jezelf ook aanmelden. En het mooie is, het is helemaal gratis om live mee te kijken. Dat wordt echt power. Ik hoop dat je erbij bent. Het is echt makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Doe het nu. Voordat je de podcast gaat luisteren, ga naar koekeroe.nl/meditatie.
Maar want groene thee is niet goed?
Nou ja, groene thee is prima. Het is alleen een beetje afhankelijk welk tijdstip van de dag.
Ja, precies. Dus hoeveel uur voor je slaap moet je stoppen met die shit?
Nou, het is natuurlijk heel wisselend in die zin. Het kan zijn dat jij een enzym hebt in jouw lever dat het veel beter en sneller afbreekt. Maar dat is een heel klein percentage.
Ja, dus dat.
Maar zou ik zeggen 2 uur. En na 2 uur 's middags zou het beter zijn dat een beetje achterwege te laten.
Jij hebt me ook onwijs geholpen met mijn vage ritme. Waar we zeker op terug gaan komen. Maar ik moet zeggen dat ik tegenwoordig soms 1 groen theetje, maar liever eigenlijk helemaal niet meer een groene thee in de nacht doe. Ja. Omdat ik dan gewoon weet dat mijn tweede slaapje gewoon minder goed is.
Klopt.
Floris Wouterson is hier de sleep performance coach. Dat heeft hij zelf bedacht, maar dat klinkt ook echt top.
Dankjewel.
Ja, dat vind ik echt. En gewoon, ja, Mr. Slapen, Super Slapen is zijn bestseller. Ik heb hier de nieuwste exemplaar van de 8e druk. Klopt. Ja, en het is een onderwerp, ja, iedereen doet het. Ja. Alleen niet iedereen doet het goed. Sterker nog, 25% slaapt te weinig.
Ja, het slaapt te weinig, maar het is zelfs zo dat 60% van de Nederlanders ontevreden is over zijn eigen slaapkwaliteit.
Dat is wat, ja.
60% is huge.
Ja.
En dan grappig is, ze doen er heel erg weinig aan. En dat verbaast mij dan weer.
Ja, ja, ja.
Wat is dan de reden dat mensen dat niet doen?
Nou ja, dat is ook gewoon kennis. Zo heb ik jou net, want ergens ben je ook gewoon een bedverkoper. Heb ik jou net mijn slaapkamer laten zien. Nou, er zijn weinig mensen die voor het eerst bij me thuis zijn en die gelijk de slaapkamer. Ja. Maar jij bent er een van. Want ik dacht, jij kan gelijk eerlijk zijn. Wat klopt er niet?
Ja, het is natuurlijk zo dat er een heel wat dingetjes zijn die we daar kunnen opmerken. Ik zal in ieder geval...
Wees kritisch.
Wees kritisch, oké. Nou, ten eerste is het zo, dat gaf je zelf al aan, er is geen ventilatie naar buiten toe.
Nee, het goede nieuws is, er zijn geen ramen. Dat vind ik heel prettig.
Dus daarom is het lekker donker. Dus dat is weer de andere kant van de medaille. Als je kijkt naar voetbalclubs zoals Manchester United, die hebben dus ook zelf slaapcoaches. Als ze voor een Champions League ergens, weet ik waar, moeten spelen, in een hotel moeten overnachten, dan komt er eerst een team die niks anders doet dan alles aftapen met duct tape, plastic zakken tegen de ramen, geen licht onder de deuren door. Alle standby lampjes worden gewoon geëlimineerd. En het wordt helemaal stofvrij gemaakt. Nou, dat is bijvoorbeeld een dingetje wat ik bij jou zag. Dat zie ik niet zo heel erg vaak. Dus je hebt in feite een soort luchtbevochtiger in jouw kamer staan. Daar heb je ook weer allerlei soorten en variëteiten in. Maar dat is al een hele goeie als je dat doet. Je kunt die gedurende de nacht laten draaien. Ik zou die gewoon overdag laten. En op een gegeven moment als je naar bed gaat, zou ik er een timertje tussen zetten.
Nou ja, precies. Want hij maakt wel een klein beetje lawaai en dan zit een lampje aan.
Ja, dat is dan weer nadelig. Want geluid heeft gewoon impact op je slaapkwaliteit. Ja. Nou is dit een redelijk monotoon geluid. Het is niet een of andere brommer die voorbij rijdt of een vliegtuig die overvliegt. Alhoewel je hier niet zo ver bij Schiphol vandaan zit. Maar het is in ieder geval zo dat zo'n ionisator van zeg maar de luchtkwaliteit en het verversen en verfrissen van de lucht, dat is gewoon een hele goeie. Al omdat je geen lucht van buiten hebt. Dus dat is al verstandig. Ik zou in ieder geval wel zorgen ook dat je de deur open laat staan, dat er in ieder geval voldoende lucht binnen kan komen.
Okay.
Want als je kunt lezen ook inderdaad in hoofdstuk 3 van mijn boek over slaapomgeving. We hebben in onze ruimtes waar we wonen vooral veel negatieve ionen nodig. En die heb je vooral aan de zee, bij watervallen, in bos, maar niet in stadsomgeving. Nee. En als je dan nog een keer in een gesloten ruimte zit, dan is dat ook wel een puntje waardoor je nog een keer een upgrade zou kunnen doen van in dit geval je ionisator, dat je ook nog een keer de lucht een extra positieve lading geeft in dit geval.
Oké, dus wat zag je nog meer waarvan je dacht?
Nou ja, je hebt een hoek met docking stations en weet ik wat allemaal wezen mogen.
Maar oké. Ik ga hier een beetje, want ik snap het. En ik inmiddels door schade en schande wijs geworden gebruik ik mijn telefoon niet echt meer als wekker. Want dat kan ook fout gaan, ben ik achtergekomen. Ja. Maar ik zit nu toevallig in een soort slaaponderzoek-achtig iets. Dus ik moet mijn telefoon nog even daar hebben. Ik ben echt al eigenlijk omdat ik denk, oh nee, ik ga me echt buiten op de slaapkamer houden. Ja. Maar ik heb nu een apparaatje, ik weet niet of je het kent eigenlijk, het is allemaal een friekerij, dat draag ik zo rondom mijn middel. Mm-hmm. En dat gaat dan trillen op het moment dat ik op mijn rug lig.
Ja, dat ken ik. Dat is ontwikkeld door de Universiteit van Delft.
Okay.
En dat is vooral bedoeld om mensen die zeg maar snurk of apneu hebben.
Ja, ik heb een kleine apneu.
Dus, maar hoeveel onderbrekingen heb je ongeveer per uur?
Nou, ik ben het al. Hij is al.
Je bent nu aan het testen.
Ja, ik ben aan het testen, maar het wordt al wel minder. Ja. Omdat je toch natuurlijk je lichaam leert van, oh nee, dat getrilt, dat willen we niet. Ja, maar ik zal eerlijk zeggen, ik moest echt leren, maar laten we eerst de slaapkamer afmaken, hoe je moest liggen.
Ja.
Want ik dacht gewoon helemaal met de meditaties waarmee ik in slaap val en zo, of in slaap viel, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Want dan lig je namelijk lekker op je rug.
Ja.
Blijkt dat het op je rug liggen helemaal niet goed is.
Nou ja, op je rug is de tweede beste positie. De beste is zij en dan daarvoor kun je linker zijn.
Ja.
Dus voor zover wat het allemaal waard is natuurlijk ook. We moeten altijd een beetje voorzichtig zijn. Er zijn een hoop onderzoeken. Die onderzoeken spreken elkaar soms ook tegen. Maar er is heel veel wetenschappelijk bewijs, zeg maar, dat de zijslapers de betere slapers zijn. En buikslapen is echt uit den boze.
Ja.
En ik denk dat ik in meerdere van dit soort mooie podcasts wel verteld heb. Maar je ligt ten eerste op je organen, dus dat is al niet zo goed. Ten tweede lig je altijd met je nek gedraaid.
Ja.
Dus je cervicale, dus de laatste drie werveltjes, liggen niet helemaal lekker. En dan je lordose, oftewel de kromming van je rug. Daar ligt ook altijd spanning op de tussenwervelschijven. Waardoor de mensen dan naar de bewuste flamingo-houding gaan. Één been optrekken.
Ja, dat doe ik dus.
Bekken ontlasten.
Ja, maar precies dit is het. Nou, ik wist niet dat het een naam had.
Ja, maar ik heb het zo genoemd, maar je moet dat gewoon niet doen.
Nee.
Want de laatste is een veel minder bekende oorzaak waar steeds meer onderzoek over gedaan is en wordt. En dat is pas bekend sinds 2015. En we hebben een lymfatisch systeem in ons lichaam. Dus dat is een ontgiftingssysteem dat door beweging in actie gezet wordt. Maar we hebben ook een glymfatisch systeem. En misschien heb je er ook al eens een keer van gehoord. Maar dat is hetzelfde soort systeem, maar dan voor de hersenen.
Ah.
En de hersenen worden ongeveer 40% kleiner gedurende de nacht. De hersenvloeistof neemt toe en dan wordt eigenlijk alles eruit geflushed wat eruit moet. En in buikligging werkt dat systeem veel minder goed. En daar liggen de mogelijke verbanden. En ik zeg de mogelijke,
want we
gaan wel gewoon adem blijven halen met Parkinson en Alzheimer, omdat een heel bekend, of althans bekend, niet bij veel mensen bekend, maar in deze wereld wel. He, dat is een eiwit dat heet beta-amyloïd. En beta-amyloïd is een direct eiwit wat in verband gebracht wordt met Alzheimer, als je daar te veel en te lang van in je hersenen hebt. En slaappositie zou daar een cruciale rol bij kunnen spelen. Dus let even op mijn bewoordingen. Er wordt nog steeds meer en meer onderzoek naar gedaan. Maar het is zo ontzettend fascinerend om te weten wat slaap allemaal 's nachts voor ons doet.
Ja.
Waar we ons helemaal niet van bewust zijn.
Het is machtig mooi. Ja. Ik vind het eigenlijk sinds enige tijd, want ik heb het jarenlang onderschat en ik vond het zonde van mijn tijd, want ik vond het leven zo leuk.
Mm-hmm.
Maar ik zie het nu wel als een bijna spiritueel iets.
Maar dat zegt de Dalai Lama, hè? Slaap is de beste vorm van meditatie.
Ja, Oh, dat wist ik niet, maar ja, mooi. Ja. We komen hier straks door op het slapen zelf, maar ik wil even de slaapkamer als zich afmaken.
Perfect. Nou goed, in ieder geval naar lucht. Hè,
ja, lucht, licht. Dus ook eigenlijk.
Nou, licht is,
of zeg je docking vanwege de straling?
Nou, dat vooral, de elektrosmog. Hè. Dus ik vroeg ook of jij de mogelijkheid hebt om je slaapkamerlamp, hè, of althans je circuit, tweepolig uit te zetten. Want je kunt
Ik wist niet wat het was, dus dat was gelijk antwoord op de vraag.
Daarom, maar je kunt stroom onderbreken, eenpolig, maar je kunt ook stroom onderbreken tweepolig. Dus als ik mensen wel eens begeleid met nieuwbouw of het herrichten van hun slaapkamers en ze vragen me naar advies, dan vraag ik altijd de elektricien een knop er neer te zetten dat je tweepolig je stroom kan uitzetten. Nou is dat niet voor iedereen van belang. Sommige mensen zijn er heel erg gevoelig voor. Sommige mensen zijn er minder gevoelig voor. Maar elke straling die je kan verminderen is gewoon winst.
Maar zet jij je wifi uit 's nachts?
Ik zet mijn wifi uit.
Oh,
er zit gewoon een tijdschakelklok tussen en af en toe ook dan mijn kids vloeken, maar dan gaan ze over op 4 en 5G. Maar het zou gewoon beter zijn. Maar als ik in Amsterdam ben, ik ben regelmatig in Amsterdam, dan overnacht ik bij een goed vriendje van mij. Nou, ik doe mijn telefoon aan. Ik heb 30 wifi net. Ja. Nou, dan kan ik die bij hem in zijn appartement
uitzetten. Ja, dat heeft geen zin.
Dat helpt toch niks.
Nee.
Dus je bent
maar ben jij er iemand die dus gevoelig voor is?
Nou, ik ben er gevoelig voor, maar het is zo niet zo super gevoelig als, denk ik, vele anderen die daar wel mee last van hebben. Maar ik denk die permanente straling op je huid. En ik ben daar een beetje, hoe zal ik het zeggen, op basis van de research die ik heb gedaan, wat misschien wat stellig in. Maar ik denk dat al die 3 en 4 en 5G een beetje het nieuwe roken wordt.
Ja, dus dat over een tijdje.
In de jaren 50 wisten we al dat roken een direct verband had met longkanker. Het heeft 30 jaar geduurd en 7000 rapporten voordat de overheid is gaan ingrijpen en gaan voorlichten dat roken niet goed voor je is. En als je ziet wat voor industrie er zeg maar achter de telecom zit en wat daar dan weer voor techgiganten achter zitten. Ja. Ik denk dat het een hele lastig is om hier zeg maar...
Waar heb jij nu je telefoon? Oh, ook netjes daar. Je hebt hem ook niet in je zak?
Ik heb hem nooit in mijn zak. Ik heb hem altijd op een andere plek liggen. En s'avonds doe ik hem op vliegtuigstand sowieso. Hij blijft gewoon netjes beneden. En er is zoveel... er is ook een als je er wat meer in wil verdiepen... Hoor, er is iets dat heet de Phone Gate. Dat is een heel groot proces geweest in Amerika... waar een heleboel experts bij betrokken zijn geweest. Alleen wat je heel duidelijk ziet... is dat het allemaal een beetje in de doofpot gestopt wordt... en het gauw verwezen wordt naar complottheorie... en dat soort dingen allemaal meer. Ik ben ook daarin heel erg pragmatisch, hoor. Het is niet zozeer dat ik zeg het moet of het moet niet. Ik weet gewoon dat het zo is.
Ja.
Ik vaar er wel bij. En het is voor mij een kleine moeite om het gewoon toe te passen.
Ja.
Voor sommige mensen is het echt wel een dingetje. Want iedereen probeert 's avonds de telefoon weg te leggen. Nou, forget it. He, dus vooral
dan gaat het over de prikkels, ja.
Ja, vooral inderdaad de prikkels, de dopamine die wordt aangemaakt. Het blauwe licht waar we het over hebben. En dat zijn allemaal dingen die natuurlijk niet zo heel erg goed zijn.
Nee.
En die straling aan zich zou ik ook gewoon heel erg terughoudend mee zijn.
En om dan toch, want als jij zegt complotten... dan denkt iedereen natuurlijk nu aan 5G. Wat je al benoemde, is dat...
Ja.
Is dat nee, ik moet zeggen, ik heb daar serieus goede gesprekken over gehad.
Ja.
En ook dat is inderdaad, hè, de macht van de techgiganten is dusdanig groot...
Ja.
Dat het snel wordt weggezet.
Ja.
En ik heb er gewoon te weinig verstand van...
Ja.
Maar als ik dan de verhalen hoor over hoe dat op een wat hogere of een andere frequentie afspeelt... Klopt. Waardoor het veel meer effect zou hebben op ons lichaam.
Ja. Ja, je krijgt meer access points, hè, dus dat is aan zich wel beter.
Want die minder
golven,
heftig.
Juist, die golven worden korter, maar je hebt wel weer meer access points.
Ja.
Hè, dus, en ik vind, er zijn hele mooie andere ontwikkelingen die niet zo heel erg zichtbaar zijn. Maar bijvoorbeeld een spin-off van Philips is bezig om internet via licht te doen. Hè, dus via het stroomnet. En dan is het lokaal in één ruimte. En dan houdt het daarna gewoon op.
Ja, ja.
En dat vind ik een hele interessante ontwikkeling. Dat je gewoon zegt, nou, in deze plek werk ik. Daar heb ik dan gewoon dat internet via het stroomnet. And that's it. En heb ik niet die straling die via de muren... want het gaat overal dwars doorheen. En in mijn boek overigens, in dit geval ook weer hoofdstuk 3... want we hebben het over slaapomgeving en slaap... omstandigheden, zeg maar, in dit geval. Er is zelfs een onderzoek gedaan in Zweden onder mensen... die een telefoon naast hun bed hadden liggen. En je weet, slapen zijn golven. Hè? Dus je hebt alpha, beta, theta en delta. En delta staat voor, zo te zeggen, diep slaap. Hè? Dus als je in de delta, de laagste slow wave... dan weet je, zit in de diep slaap. En toen hebben ze een telefoon naast het bed gelegd van die mensen. En ze hebben die aan een ECG gelegd. Dus gewoon meten die handel. En vervolgens hebben ze een notificatie gestuurd. Maar ze hebben ook, dan weliswaar op stil, de mensen gebeld en de telefoon laten rinkelen.
Dus zonder straling.
Dus dat echte straling werd opgewekt. Je kunt het lezen in mijn boek. Ik heb het onderzoek ook benoemd. En de research zit er ook bij en kun je daarin terugvinden. Heel duidelijk is het zo dat het tot ongeveer een uur, tot een uur en een kwartier duurde voordat de mensen weer terug in hun diepslaap waren.
Ja.
Dus het verstoort gewoon bijna een uur tot anderhalf uur je slaap als er één notificatie binnenkomt. Of een telefoontje wat je dan weliswaar niet beantwoordt. Dus zet hem sowieso dan al als er dingen in je slaap kan. Zet hem alsjeblieft op vliegtuigstand.
Dus fuck de slaap-apps, fuck de meditatie-apps.
Ja, ik zeg van wel.
Ja,
jij kan het heel mooi plastisch verwoorden.
Ja. Okay.
Maar als je hem op stil, hè, als je hem op vliegtuigstand zet en die straling buiten de deur kan houden en je wifi onder controle hebt, dan is het in feite gewoon is het oké.
Okay, ja, maar dan is het ook verder geen apparaat meer. Dus dan kan hij net zo goed buiten liggen.
Daarom, dus ik heb wel een Spotify-lijst die ik heb gedownload op mijn telefoon.
Oh, ja.
En dan kan ik hem gewoon luisteren.
Ja.
Weet je? Dus dan hoef ik niet op het net te zitten om toch de muziek te kunnen horen. Dus dat kun je wel doen.
Ja,
en dan kun je een beetje white noise opzetten als je dat graag zou willen. Dus je kunt met geluid ook nog heel veel leuke dingetjes doen.
Ja.
Maar zo'n telefoon en wifi en dat soort dingen en ook gewoon normale elektrische stroom heeft gewoon niks niet te zoeken in je slaapkamer.
We zijn bijna klaar met de slaapkamer zelf. Want het is inderdaad alleen maar nog even het puntje slaapomgeving. Ja. Heb je nog iets anders gesignaleerd?
Nou ja, goed. Ik denk dat ik kan niet zien hoe je lichtpositie is. Je bent nu inmiddels, leer jezelf aan om zijslaper te worden.
Ja. Nou, goed, dat dus wel. Maar dat komt omdat ik altijd mijn been optrok. Ja. Ik leg dan wel een soort kussen eigenlijk
tussen je twee. Ja, dat kan. Dat kan. Dat kan omdat je dan te veel voelt, die botten voelt, zeg maar, niet helemaal prettig.
Ja, ik ben gewoon niet gewend ook.
Daarom. Maar buikslaap is sowieso een soort ontwijkgedrag. Omdat je te last hebt van je schouder, van je heup. Hup, ga je naar je buik. Soms ook naar je rug. Maar waar het vooral om gaat hier is dat als je nu een zijslaper bent of een zijslaper gaat worden. Dan wil ik graag zien of je schouder goed wordt opgenomen. Of je heup goed wordt opgenomen. Dat je zeg maar in horizontale ligging, dat je wervelkolom echt goed kan ontspannen.
Ja.
Want het gaat erom dat die tussenwervelschijfjes, dat geleiachtige spul, dat moet goed vocht kunnen opnemen.
Ja.
En als jij een heup hebt die te veel wegzakt, hè, dan krijg je eigenlijk spanning aan deze kant in je lordose. En als het er vast is, dan gaat hij omhoog en dan krijg je spanning hier op je. En dan kan het niet voldoende vocht opnemen. En dat geldt ook zeg maar voor de laatste. Dus je kussen is daarbij ook wel belangrijk. Dus ik noem het altijd de drie musketiers. Hè. Dus je ondersteuning, dan je matras en dan je kus.
Mm-hmm.
En daar kan ik nu even zo in de snelte niet iets over zeggen. Maar één aspect wat we nog niet besproken hebben, Giel, en die wil ik wel even graag benoemen. Dat is temperature.
Ja.
Temperatuur. En dat is een van de meest onderschatte elementen van een goede nachtrust.
Ja.
Nou heb jij geen ventilatie van buitenaf. Dus dat is wel een minpuntje op dat punt.
Ja. Nee, ik heb dus wel, ik heb hier in het hele huis op zich fantastisch, maar ook best wel jammer omdat het niet te reguleren is. Het is overal zitten van die roostertjes.
Ja, precies. Luchtverwarming.
Ja, luchtverwarming of airco, wat je wil.
Ja, je kunt hem twee kanten opzetten.
Ja, maar het is wel, het is dus, ja.
Het is artificial.
Het is artificial, maar het is wel irritant, want ik zou eigenlijk het wel kouder willen hebben op de slaapkamer, maar natuurlijk niet, want dan is het hier fucking koud.
Precies, maar dat is dus een heel belangrijk aspect, maar je hebt twee elementen daarin. Je hebt het element van de slaapkamertemperatuur zelf.
Ja.
Die idealiter ergens tussen de 6 naar 18 graden zou moeten liggen. Maar je hebt ook, wat heel veel mensen doen, een soort broodtooster ervaring. Doordat ze gewoon het verkeerde dekbed hebben.
Ja, dus als je we gaan het nu over de bed.
Maar goed, en dat is ook wel een heel belangrijk aspect dat heel erg onderschat wordt. Want ik denk naast één ander heel bepalend element is temperatuur de meest bepalende van een goede nachtrust. Want wat is slaap in mijn oogpunt? En ik noem dat een opschrijfmomentje. Slapen is het uitschakelen van wekprikkels. En een wekprikkel is te koud. Een wekprikkel is te warm.
Ja.
En dat kun je dus heel sterk verbeteren en optimaliseren. Goed, je moet wat geld in de hand nemen, maar daarna is
wat
het
voor ik heb geen idee, wat voor een dekbed
nou, goed,
heb
dus,
ik?
Ik denk dat jij een synthetisch iets hebt liggen daar. Ik heb het niet helemaal op een top geïnspecteerd, moet ik eerlijk zeggen. Maar natuurlijke materialen zijn altijd te prefereren. Of in ieder geval boven andere soorten van materialen. En dan zie je hier in het Westen vooral, en dat is ooit in de tijd van Louis XVI een beetje begonnen. Dons wordt geassocieerd met luxe. En ik heb niks tegen dons, maar het is niet het meest ideale materiaal om onder te slapen.
Omdat het niet ventileert?
Nou, het ventileert zeker wel. Ja. En je kunt met warmteklassen ook een heleboel regelen. Maar als een vogel het te warm heeft, wat doet hij dan? Dan gaat hij in de ruif en dan gooit hij veertjes eraf.
Ja.
Nou, dat doet een kat en een hond ook als ze naar de zomer toe gaan. Maar jij als mens kan dat niet. Dus het enige wat je kan doen is het ding van je afgooien. Ja. Of een dunner over je heen leggen. Maar er zijn ook dieren. En dan zeg ik altijd, kruip lekker in bed met een rups, een geit of een kameel. Want in dit geval, een kashmirgeit leeft in Himalaya. 'S Nachts is het knetterkoud, overdag is het superheet.
Ja, ja, ja.
En die reguleren van nature met hun eigen vezel de warmte.
Ja, ja.
Tweede aspect, kameel, bijvoorbeeld uit Mongolië. Die beesten hebben hetzelfde verhaal. Alleen de vezel van de kashmirgeit is net wat anders dan van de kameel. En die reguleren ook de temperatuur van nature. Waardoor het veel en veel aangenamer is om daar lekker onder te slapen.
Maar het is heel duur, begrijp ik.
Nee, dat is duidelijk leuk. Ja. Want je moet ook altijd een beetje oppassen. Wat is duur?
Ja, investeren.
Waarmee vergelijk je het? En ik ga een voorbeeld geven in dit geval. Het is zo dat een goede, echte, 100% Siberische ganzendons, een 240-220, dus een klassieke tweepersoons van een tweepersoonsbed wat jij beneden hebt staan. Wat denk je dat het kost?
Ik ben er echt niet slecht in. Ik weet dat echt
en we
niet.
Doen even vergelijkend waar. Dus dat is altijd wel leuk. Maar een goede, eerste klas, Siberische...
een dekbed. €500?
Nee, zit je rond de €1200.
Oh, zo duur. Okay,
maar dan hebben we er ook, waarbij de ganzen niet levend geplukt zijn.
Ja,
dan heb je ze, waar ze niet uit allerlei gebieden komen, waarvan je zegt, wat zijn dit voor arbeidsomstandigheden? Dus mensen zeggen altijd, oh, dat vind ik wel veel geld. Maar je moet ook kijken naar welk omstandigheden die spulletjes gemaakt zijn. En dan hebben we natuurlijk over meer de ethische kant. Daar hoeven we het nu verder niet over te hebben. Maar er is ook heel veel over te zeggen. Bij kamelen en bij geit is het een natuurlijk afgeworpen materiaal. Dus dat is niet iets waar een beest voor gekild hoeft te worden. Dus dat vind ik een voordeel. Maar als je een goede kwalitatieve kameelhaar zou willen, dan zit je ergens rond de €650.
Oh, dat is goedkoper zelfs.
Ja, het is zelfs goedkoper. En dan kun je, en Kashmir gaat wel weer naar de prijs van een Siberische. Ja. Hè, ja. Want dat is veel schaarser. Het is ook moeilijker te winnen. Het is een mooiere vezel. Je hebt er dus minder gemaakt. Dus je voelt minder gewicht op je liggen. Maar sommige mensen vinden het juist fijn. Ik heb graag wat gewicht op me als ik slaap. Sommige mensen vinden het heel fijn om heel lichte dingen op zich te hebben. En je weet tegenwoordig hebben we een enorme rage van die warmte. En in dit geval ook die zwaartedekens.
Ja, 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 ja.
Dat is gewoon wijn in nieuwe zakken. Want het bestaat al, vooral in de psychiatrie wordt het heel veel gebruikt om mensen tot rust te brengen. En dat zijn wij nu allemaal heel wild aan het doen. Dat het helemaal super is. Ja. En ik denk, nou, allemaal leuk en aardig. Maar dat kun je met een goed dekbed kun je dat ook voor een deel reguleren. Maar even naar jouw situatie toe. Omdat je ook geen raam naar buiten toe hebt. Zou je nog een keer de temperatuur in bed kunnen optimaliseren door naar een ander type dekbed te kijken.
Duidelijk. En dan de matras, daar zag ik je ook even inspecteren. En ik heb zo'n, ja, weet je, je kan me alles wijsmaken. Dus ik heb op een gegeven moment zo'n top ding erbij gekocht. Ik weet niet waarom.
Nou, kijk, in zoverre een topper is leuk. Een topper, maar, ja. Of een topmatras of een dekmatras. Ja. We hebben allerlei verschillende naampjes. En je hebt ze ook weer in allerlei soorten materialen. Je kunt ze in pocket weer hebben, in latex, in visco, in gel, in whatever. Waar het hier vooral om gaat is dat, wat ik net al zei, het is heel erg belangrijk om te zien wat jouw voorkeurslichthouding is en hoe jij dus op die matras in die combinatie zoals je hem nu hebt ook ligt. Mm-hmm. Ik vind dat er aan een topper tussen aanhalingstekens één kanttekening zit. En dat heeft ermee te maken hoe warmtegevoelig ben jij. Dus als jij het snel warm hebt, of vaak heel Aziatisch eet en ook gewoon lekker transpireert, s'nachts tussen aanhalingstekens.
Ja, ja, ja.
Je ligt bij een topper altijd meer omsloten, waardoor ook het stukje transpireren een grotere rol kan gaan spelen. Nou, ik heb net gehad over dat slaap het uitsluiten van wekprikkels is. Dus dat is weer een potentiële wekprikkel als je daar gevoelig voor bent. En dan moet je altijd kijken naar de combinaties. Hè? Want je hebt nu in dit geval een boxspring staan. Dan ligt daar een soort viscoelastische matras op, voor zover ik het kan zeggen. En dan ligt er een soort koudschuim topper bovenop. Ja. Nou, is dat de beste combinatie? I don't know. Hè?
Dus nou, je weet het wel. Nee, dus.
Dan moeten we gewoon even je daar gewoon ook zien. Ja. En het is zo dat het ontwikkelen van een goede matras veel meer tijd en energie kost dan heel veel mensen denken. Ik heb heel veel fabrieken bezocht. Ik heb heel veel dingen gezien ook. En een harde matras maken is veel gemakkelijker bijvoorbeeld dan een zachte matras die ergonomisch goed ondersteunt. En daar zit veel meer research in en dergelijke. Maar wat doen hotels? Die kopen het liefst harde matrassen.
Ja.
Want die gaan het langste mee. Ja. Maar het heeft geen ruk met comfort.
Oh, nee. Maar...
Ja, dus, en daarom is het gewoon heel erg belangrijk ook eerst een goede intake te doen. Want er zijn eigenlijk 5 criteria die bepalen wat voor soort matras iemand nodig heeft. En aan de hand van die 5 criteria ga je dan kijken wat voor die persoon de beste matras is. Want ik heb heel vaak mensen die zeggen, nou Floris, wat is nou de beste matras?
Nou, ik weet jij, dat ga de Mr. Superslapen zelf, heeft een waterbed.
Ja, dat is juist. Dat is juist.
Dus dat is dan denk ik ook het antwoord op de vraag, of niet?
Dat is, nou, laat ik het zo zeggen. Ik ga 1 stapje terug. Je bent warm, wat dat er gaat, wat mij betreft. Maar het is zo dat als je kijkt naar mensen die binnenkomen en zeggen, hey, wat is nou de beste matras? Dan zeg ik, nou, alles wat hier ligt is goed, maar wat is het beste voor jou? En stel nou dat je een scoliose hebt. Of stel nou dat jij een gevoelige heup hebt. Of stel nou dat jij een andere last van schouder of nek hebt. Dan kan de uitdaging met het type matras wat jij nodig hebt een andere zijn dan een warme deken die we over iedereen heen gooien. Waarom ben ik zo'n fan van een waterbed, wat ook heel veel praktische nadelen heeft? Want je kunt het niet elektrisch verstellen. Dus je moet altijd iets met kussens rotzooien als je wil lezen. Nou, ik lees graag, maar ik doe een paar extra kussens erbij, is klaar. Maar wat ik ook weer doe daar, een waterbed heeft 2 verwarmingselementen. En ik heb net al gezegd, temperatuur is een hele bepalende factor van lekker slapen. En in de zomer is een waterbed licht verkoelend. Omdat je huid buitentemperatuur is ongeveer 70 graden. En je kunt het waterbed dan op 26 graden zetten. En dan is het net even 1 graden lager. En dan is het gewoon, als je je bed induikt, gewoon koel. He, dus het voelt koel aan. Mm. Dus dat is al heel erg prettig. En 2e aspect, naar de winter toe, als het wat kouder wordt, dan zet je dat ding gewoon net eventjes iets hoger. En daardoor, omdat je in bed kruipt, ontspannen meteen al je spieren.
Ja.
Dus dat hoef ik niet meer te doen. Ik hoef niet warm te douchen of whatever. Dat doet dat bed al voor mij. En dan is nog 1 heel leuk ding. Maar goed, ik zit nu een beetje te freak hoor.
Ja, ik hou ervan.
Ik heb dan nog daar een soort fibromassage in liggen. He, dus ik heb 2...
Een soort golvenbad.
Ja, nou, zo kun je het... zwart-wit zeggen. Maar er liggen twee fibromatjes in. Dus bij mijn vrouw en bij mij, om het zo maar te zeggen. En daar heb ik een soort therapeut aan bed. Dan kan ik een knop indrukken en dan begint dat gewoon lekker te trillen. En als je bijvoorbeeld moeite hebt s'avonds om even los te komen, dan doe ik zo'n ding aan. En dat begint dan heel monotoon. En dat begint dan ergens op je rug. En dan gaat het naar beneden en je benen en weer terug. En ik denk dat ik dan na een minuut of zeven, dan ben ik gewoon lekker weg.
En heb jij dan wel, slaap jij in hetzelfde bed als je vrouw? Zeg maar, ja. Of zijn het twee losse onderdelen?
Nee, je moet altijd, ja, dat zijn ook weer hele goede vragen die je stelt. Je kunt een keer bij mij...
Nee, ja, ik zou zeker bij zo'n waterbed, zou ik denken nou...
Nee, maar wat heel erg belangrijk is bij een waterbed, is de stabilisatie. Daar wordt over het algemeen veel te weinig aandacht aan besteed. Ten tweede kun je ook met de waterhoeveelheid heel veel doen. Minder water is minder massa, is vaster. Meer water is meer massa, is zachter. Dat is wat mensen vaak ook niet helemaal goed begrijpen. Wow. Dus je kunt achteraf ook nog een keer de hardheid, min of meer, zeg maar, instellen. Je hebt natuurlijk wel een soort basisstabilisatie die je voor jezelf moet kiezen. Maar een waterbed is ook nog een keer heel drukverlaagd, drukverdelend. Dus je voelt bijna geen drukpunten meer op je lichaam. Nou, je hebt gelezen waarschijnlijk ook wel in hoofdstuk 2 in dit geval. Je huid is je grootste orgaan. Als ik hierop druk, dan wordt het wit.
Ja.
Hier lopen je zenuwbanen en je bloedcirculatie. Hoe meer druk op je huid, hoe meer signalen aan je kleine hersenen, hoe meer je ligt te draaien en te woelen in bed. Nou, dan ga jij natuurlijk zeggen, goh, Floor is allemaal leuk en aardig, maar in Japan liggen ze op tatamis. Dat zijn hele dunne dingen en die slapen er ook prima op. Ja, maar dat is geen comfort. Weet je, dat is gewoon cultuur, dat zijn ze gewend. In Noord-Europa hebben wij de meeste kennis op vlak van slaap in heel de wereld.
Yes.
Maar dat is gewoon zo. Dus wij zijn hier heel erg advanced, zo te zeggen. En dat vind ik een heel groot voordeel, zeg maar, van een waterbed ook. En dat geldt ook voor andere materialen. Het hoeft niet alleen een waterbed te zijn. Maar drukverlagend, drukverdelend is een hele belangrijke. En dan heb je in dit geval, als je het goed doet bij een waterbed, een dual, zoals dat heet. Dus twee aparte zakken.
Precies.
Nooit één nemen, want dan is het zo dat als de een beweegt, beweegt de andere mee en vice versa. Okay. Maar ook de temperatuur kun je niet individueel instellen. Nee. En dat wil je.
Dat wil je.
Want mijn vriend of mijn vrouw, Natasja, die heeft hem altijd zo 2 graden hoger dan ik. Want dat moet ik allemaal niet, vind ik helemaal niet fijn. En ik heb hem altijd 2 graden lager, dus we hebben dat heerlijk individueel. Ja. En doordat het eigenlijk water is en relatief mooi tegen elkaar aan ligt en een goede kwaliteit is, want de vinylkwaliteit is ook een hele belangrijke, maar goed, daar kan ik ook nog uren over praten. Want die goedkope dingen die komen uit China met cadmium en allerlei shit die er niet in hoort te zitten. Maar dat stellen ze bij de verkoop je er toch niet bij. Dat er een goede thermodivider is en dat ze netjes tegen elkaar aan liggen. Dan heb je eigenlijk aan die naad, voel je helemaal niet. Het is gewoon eigenlijk één grote speelweide, noem ik het dan maar even.
Is beter dan een Hastings?
Ja.
De smaak ook natuurlijk.
Ja, nou, het is smaak ook, maar daar kan ik ook nog wel het een en ander over vertellen. En je zit me een beetje uit, ik vind het wel leuk. Maar het feit dat je, weet ik wat, 5 kilo paardenhaar ergens instopt, dat wil voor mij nog niet zeggen dat het daarmee meteen goed ligt of lekker goed slaapt. En het is een heel mooi bed, het wordt heel mooi gemaakt, dus daar zal ik helemaal niks over afdoen. Maar als we naar ergonomie kijken, dan valt dat ding bij mij gewoon door de mand. En ik weet niet, heb je wel eens paard gereden?
Ja, zeker.
Heb je ook wel eens een paard schoongemaakt?
Ja, een beetje. Je bedoelt dat er veel haren vanaf komen?
Nou, nee, maar pak maar eens een tuinslang.
Ja.
En ga maar eens met een tuinslang tegen een paard aanstaan om hem schoon te maken. Wat doet dat water?
Oh, dat weet ik niet. Maar
nou, dat ketst er gewoon af. Dat is niet vocht opnemen. Dat beest zorgt er wel voor dus jij gaat op een materiaal liggen wat in feite niet super vochtopnemend is. Dus dan denk ik al, oké. Okay. En ten tweede is het zo, als je op paardenhaar langere tijd ligt, dat klinkt in en wordt vaster en vaster en vaster. Dus je lichtcomfort wordt niet drukverlagend, drukverdelender. Het wordt gewoon een vaster. Dus de meeste mensen die slapen daar een jaar lekker op en dan op een gegeven moment vinden ze dat ding toch wel een beetje heel vast worden waar ze dan op liggen. En dat is niet een toppertje van €3.
Nee, dat is...
En er zit wel wol en katoen en nog een aantal andere materialen in. En de mensen die dit verkopen zullen dit mij waarschijnlijk niet helemaal 1, 2, 3 in dank afnemen. Maar vroeger was het zo dat we reden in auto's zonder gordels. Tegenwoordig hebben we gordels. Maar waar moet je dan vasthouden aan oude tradities die in mijn beleving eigenlijk een beetje achterhaald zijn?
Duidelijk. Ho, er wordt gebeld.
Ja.
Maar is het dan zo dat, wat jij zegt, dat waterafstotende, dat kan ik me nog wel voorstellen, dat dat dan lekker is als je juist zweet?
Nou ja, goed, het gaat er juist om dat materiaal het opneemt. Dus wol en katoen hebben een heel hoog vochtopnemend vermogen.
Ja.
Maar dan blijft dat daar een beetje tussen hangen, tussen aanhalingstekens.
Ja,
dus dat is niet, laat ik het zo zeggen, er zijn betere materialen om dat te bereiken.
Ja, ja, okay. Dus,
en vooral dan in technisch textiel.
Tot zover een beetje de slaapkamer. Ja. Of tenminste, wie weet komt het nog. Het hoeft allemaal niet zo in blokjes. Maar het valt zo. Het is een onderwerp. Nou ja, dat vind ik toch wel even leuk om aan te halen. Laten we even gaan naar jouw allerslechtste tijd.
Ja.
Want jij bent gewoon een bankier met slaapproblemen.
Klopt.
Dus
juist.
Wat gebeurde? Neem ons even mee naar de momenten. Ik weet niet, hoe lang heb je slaapproblemen gehad? Hoe lang heeft dit...
Nou, dat heeft toch wel een dikke 2,5, 3 jaar heeft dat wel
precies.
geduurd.
Ja, precies. En hoewel. Wat heb je allemaal gedaan?
Wat ik heb gedaan is in eerste instantie... you take it for granted. Hè? Dus
zo is het nou helemaal.
Je denkt het is zo en je wordt 's morgens wakker. Je bent prikkelbaar, je voelt je niet uitgeslapen. Nee. Je hebt een wattig hoofd.
Ja.
Je sleurt je een beetje door de dag. Het zijn allemaal. Je bent ook niet scherp, weet je. En wat ik eigenlijk het allerergste vond... en ik werd er vooral voor een deel ook mee geconfronteerd... Op het moment dat je kinderen krijgt... die inmiddels bij mij allebei volwassen zijn... Maar je bent ook niet meer echt emotioneel erbij.
Nee.
He, dus wat ik net al gezegd heb... He, slaap is een soort wasbeurt voor de hersenen. Die vindt gewoon niet goed plaats. Die vindt maar voor de helft plaats. He. Dus je hebt een beetje gedoucht... maar eigenlijk ben je nog niet klaar... en je moet je nog afdrogen. En dat maakt je gewoon kwetsbaar, prikkelbaar. Het zet je relatie onder druk.
Ja.
Je bent ook gewoon op je werk niet wat je zou willen of moeten zijn.
Nee.
En ook zeker als je dan een keer vakantie hebt... je rust ook niet echt uit. Hè? Want je zit eigenlijk in die conditionering van dat slechte slapen. Dus op een vakantieadres is het eigenlijk gewoon een herhaling van zetten. En dan denk je bij jezelf, dit kan er niet zijn. Hè, ik ben nu op vakantie, maar ik slaap nog steeds slecht.
Ja.
Hè, dus wat doet het met je? Het is gewoon geen...
Het is de hel, nee. Maar dat...
Het is geen pretje.
En wat heb je allemaal eerst gedaan om er vanaf te komen?
Nou ja, goed, wat je in eerste instantie gaat doen... je loopt natuurlijk het standaard parcours... dat je het een keer met je huisarts bespreekt...
Ja.
En de huisarts heeft meestal één remedie. En dat is, ik heb hier een paar pillen voor je. En veel plezier ermee.
Ja.
En ik ben al sowieso geen ziekenhuisdokterganger, zeg maar. Ik heb daar een soort aversie tegen. En dus ik heb dat netjes aan me voorbij laten gaan.
Oké, dat heb je ook niet gedaan.
Heb ik ook niet gedaan.
Nee, okay.
En ik heb gewoon eens een keer goed over nagedacht. Maar dat is niet één keer gebeurd. Dat zijn natuurlijk al die momenten bij elkaar opgeteld van... wat is nou de allerbelangrijkste oorzaak waarom ik gewoon niet goed slaap? En ik was altijd van mening dat bankier zijn en dat soort dingen al meer... dat het leukste is wat er is. Maar ik heb me, voor mijn gevoel, op een gegeven moment kwam dat inzicht... gewoon voor het lapje gehouden.
Ja,
en,
je hebt jezelf wijsgemaakt.
Ja, ik heb mezelf wijsgemaakt en ik kwam er gewoon achter dat... en dat is misschien een beetje een grijze plaat of een open deur, Giel... maar het is passion and purpose, weet je?
Ja.
En als je werk in feite je hobby is, of je hobby is je werk... dan voelt het ook niet meer als werk.
Nee, dat ken ik natuurlijk
heel
erg. Maar dat is ook gevaarlijk, wil je zeggen, of niet?
Nou, je kunt er ook in doorschieten.
Nee, okay.
Maar ik geef een heel simpel voorbeeld misschien wel. Ik zat hier in Amsterdam op de Herengracht toen in die tijd. Sorry. En ik was ook mede verantwoordelijk voor de events. Dus wij organiseerden allerlei hostdinners met allerlei interessante, leuke en spannende mensen. Maar ja, 's avonds moest je dan nog een keer naar huis.
Ja.
En ik woonde toen de tijd ook al in Antwerpen. En dan was er weer een of andere huppelepup die dan was opgebroken. En dan stond je daar weer een uur midden in de nacht. En denk je, wat de hek ben ik hier nou in godsnaam aan het doen? En ik kon me daar dan over opwinden of ik kreeg daar stress van. Of als ik met mijn werk naar klanten moest of whatever. En nu heb ik zoiets als ik ben vandaag ook ongeveer 2 uur gereden. Nou, stel dat ik nu in de file was, dan weet ik, het is voor de good cause. Weet je, het kan me niet meer.
Nee.
Het is een soort berusting.
Ja.
Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen.
Ja, ja, ja.
En het is een heel ander gevoel.
Ja.
En ik heb heel lang geloofd dat wat ik deed, dat gevoel was. Maar ik heb mezelf gewoon inderdaad iets wijs gemaakt. En ik ben heel blij dat ik de stap heb durven zetten. Want je hebt ook hypotheek en je verplichtingen en dit en dat en blablabla. Maar ja, uiteindelijk moet je dan een keer de ballen hebben om te zeggen, ik stop ermee.
Tony Robbins was daar, heeft daar wel een... dit vind ik gaaf. Sowieso is het een naam die veelvuldig voorkomt.
Ja.
Als het gaat over zelfontwikkeling, dan heb je het ook wel over Tony Robbins natuurlijk. Ja. En jij ging vanuit je bankiers achtergrond naar een ding van hem toe? Of hoe ging dat?
Ik was dat is eigenlijk een beetje een transitiemoment geweest. En het ging ook over gezondheid. Eigenlijk was dat mijn allergrootste inzicht wat ik daar had. Ik ging daar niet vanuit mijn bankiersachtergrond.
Okay.
Het is eigenlijk iets, want je had gevraagd aan mij... wat zijn nou je 3 meest intrigerende boeken die je gelezen hebt. Nou, ik vind dat heel moeilijk, want ik ben een veellezer. Ik ben gepassioneerd nieuwsgierig. Dus alles wat mijn interesse heeft, dat vreet ik op. Tussen aanhalingstekens. Ja. Een soort SpongeBob, zo mag je dat zien. En in 1996 kreeg het boekje Unlimited Power. Ja. Oftewel, je ongekende vermogen, de Nederlandse variant. Dat was zijn eerste boek. Het zat allemaal nog niet zo strak in elkaar. Maar dat boek heeft me zo gegrepen. En toen nog niet, maar mijn vrouw, mijn huidige vrouw. Die heeft een broer en zij is half Duits, half Oostenrijks. En wij kwamen... ik sprak met hem daarover. Haar broer heet Stefan. En ik zeg, nou, als ik nou één keer nog ergens naartoe wil, dan is het dat wel. En hij zat in between jobs. En hij had dan zich ingeschreven op een of andere mailinglijst van Tony. En één kwam een offer voorbij. Ja. Hij zegt, Floor, het is nu of nooit. Okay. En bam, ben ik er gewoon toen in Londen nog naartoe gegaan. Ja, en daar kwam voor mij heel duidelijk naar voren dat ik had eigenlijk altijd carrière. En dan nog een keer carrière. En nog een keer geld verdienen. En weet ik wat allemaal. En gezondheid zat ergens, helemaal ergens onderin. En daar had ik zoiets van, ik ben gewoon gestoord, weet je. Je kunt, hoe succesvol ben je als je niet gezond bent, weet je? Nou, dat kwam wel even binnen daar.
Ja.
En dat is eigenlijk, zeg maar, ja, de transitie geweest naar uiteindelijk dat wat ik nu hier geschreven heb, dat boek Superslapen.
Want, nee, maar even voor mijn idee qua tijdlijn. Toen was je toen ook al, was je toen een slechte slaper nog?
Toen had je er al wel in verdiept,
maar ja, vooral voor jezelf een beetje.
Precies, klopt. Ja, toen was ik eigenlijk al over de brug tussen aanhalingstekens. En toen had ik al een aantal noten gekraakt. Ja. Maar dat was eigenlijk nog eens een keer gewoon
dat
een
je
soort...
Precies, een soort
wake-up call. En dan hebben ze nog een keer 3 jaar aan mijn kop gezeikt voordat ik dan al mijn kennis eens op papier ging zetten. En dan uiteindelijk is dat boek geworden. En dat heeft ook weer een heleboel dingen veranderd. En ik denk als je in je kracht staat en dat als je dat wat je doet leuk vindt en ook de intentie hebt om andere mensen met die kennis te helpen. En want een boek schrijf je niet tussen aanstekens om echt geld te verdienen. Nee. Of je moet J.K. Rowling heten of Lucinda Riley. Nee. Met de 7 zussen of weet ik wat allemaal heten mogen. Dit is echt gewoon een soort... ja, roeping misschien wel.
Ja, maar goed, het is een goed visitekaartje... voor waar jij in het dagelijks leven mee bezig bent.
Klopt.
We gaan het straks hebben, maar ik snap nu dat het een van de 3 boeken is. Maar daar komen we straks wel even op terug. Ik wil namelijk eerst even nog wat dan... Kijk, jij zegt, ik ben niet aan de pillen gegaan, wat ik echt goed vind. Want ik heb jou wel eens horen zeggen dat het een business is van 84 miljard.
Ja, dus de hele sleep-eat business is 86 miljard groot en growing.
Ja, precies. Ja. En het is dus... Nou ja, bestaat er, ik bedoel, is er iets dat een beetje goed is?
Of is van het... die pillen?
Ja?
Nou nee, ik vind, dit is een heel interessant onderwerp, hè? En ik heb daar een hele uitgesproken mening over. En dat heeft ermee te maken dat als je naar slaap als onderwerp heel erg specifiek kijkt, dan is 80% min of meer geconditioneerd. Dus dat hebben we onszelf op een of andere
mindset
manier aangeleerd. Ja, mindset, maar omgeving. Ja. Of je moeder lag altijd ziek in bed en altijd ziek, zwak, misselijk en nooit dood, bij wijze van spreken. Dus dat zijn allemaal dingen die je ziet en die je dan ook, zeg maar, internaliseert. En dan is het zo dat ongeveer de 20% die overblijft is of genetisch of familiaal of in ieder geval op een of andere manier meer medisch. Hè? En dat is ook gewoon terecht. En ik vind als je in die hoek zit, dan kun je ook naar andere mogelijkheden kijken. Omdat eigenlijk de niet geconditioneerde slaapproblemen, heb je dat soms wel eens nodig. Dus het is niet zozeer dat ik a priori zeg niet doen.
Nee.
Dus dat is het niet. Maar in die 80% van de gevallen is het 9 van de 10 keer gewoon overbodig. Ja. En ik zat een keer in een radioprogramma, ook dat heet Weekend in Hilversum. En daar was ik een van de sprekers. En de man die na mij kwam, dat was Dick Bijl. Ik weet niet of je die kent. En hij had net zijn nieuwe boekje uit, of boek uit. En dat heette Antidepressiva. En je zit dan met z'n tweeën in de flight, noem ik het maar even. Dus eerst ik en dan hij. En wij kenden elkaar helemaal niet, dus dat was eigenlijk nog wel grappig. En hij vertelde daar dat bijvoorbeeld het slikken van antidepressiva klinisch in maar 2% van de gevallen bewezen is. Ja. Maar weet je hoeveel miljarden daarin weggeduwd worden? En dat is met slaappillen de same.
Ja.
Dus de psychofarmica voegt zo weinig toe. Het is een soort quick
zelfs
and dirt.
Zelfs niet de placebo-effect?
Nou, dat zou voor... placebo of non-placebo, dat speelt zeker nog wel een rol. Maar als je kijkt wat de langetermijn gezondheidsgevolgen zijn van het nemen van slaapmedicatie. Ja. Hè, dus, en in mijn boek haal ik een onderzoek aan uit Amerika wat over 2 jaar gelopen heeft.
Ja.
En als je een medium user bent, dus dat wil zeggen 18 dosissen per jaar, dan neemt de kans op allerlei vormen van kanker al met de factor X toe. En ben je een heavy user, dan wordt het nog veel extremer.
Nou ja, en je wordt al snel een user. De afhankelijkheid, dat leg je ook uit.
Het is drama.
Plus het feit, en dat heb ik bedoel, zelf heb ik heel lang mijn eigen medicijn een beetje gecreëerd, namelijk blowen.
Ja.
Maar je slaapt helemaal niet echt.
Nee, dat is.
Het is je dat, bent soort van.
Ja, je zit een soort in de hoe noem je dat nummer? In zo'n soort grijze zone eigenlijk, ja. Is het. Ik weet niet hoe je dat mooi omschrijft. In de gray zone zit, ja. Je. Dat is het woord waar ik naar aan het zoeken was. En wat je dus heel sterk merkt daar in die gray zone is dat de mensen inderdaad het vermoeden hebben dat ze slapen en uitrusten. Maar het heeft ook maar een korte duur werk. Dus er treedt een tolerantie op. En dan gaat die dosis omhoog. En dan, ja, weer tolerantie, ja, gaat die dosis omhoog. Dus met koffie precies hetzelfde.
Ja, anders, ja.
He, dus dat werkt dan uiteindelijk helaas niet meer zo goed. En het beste is gewoon inderdaad er niet aan te beginnen. Maar het is ook een catch 22 vaak. He, want jij slaapt niet goed. Je functioneert goed. Ik weet wat het is, want ik ben er geweest. Mm-hmm. Maar die arts die heeft ook per dag zoveel patiënten. Die heeft ook geen tijd om met jou, nee, even een diagnose te,
nee,
doen.
Dus bam.
Ik heb een anamnese van bijna 34, 35 vragen om meer over jou te ervaren, om te weten waar we moeten starten met een eventuele coaching, ja, of whatever.
We zijn hier in kort, hebben we dit gedaan overigens. Ja. Maar dat ik had niet dat ik een slaapprobleem had, maar ook, ja, weer wel. Want nou ja, we komen daarop terug.
Ja.
Ik werk 's nachts en dat is gewoon de, ja, hel, weet,
precies,
ik van jou.
Ja.
Maar dus, ja, maar dit is wel heftig. Want, ja, in deze tijd zitten we nog steeds.
Ja,
en wat je zegt, en growing.
Ja.
Ik las begin dit jaar een artikel met jou. Dat vond ik wel heel mooi in de Volkskrant. Waar een gast, dat ging er niet over medicijnen, maar die kon dan alleen maar slapen met oordopjes,
ja,
en zo.
Ja.
En toen las ik iets van jou dat ik dacht, ja, maar dat moet het zijn. Je moet natuurlijk altijd voorkomen dat je een extra middel nodig hebt om te slapen.
Klopt.
Want dan ga je altijd afhankelijk, ja, zijn. Ja. En of dat nou oordopjes, ja, zijn, of een, ja, pil, of, klopt, een muziekje. Of een,
ja. Maar dat is het leuke ook. Hè. Ik maak die vergelijking vaak ook in de training die ik geef aan kleidtalkslaapcoaches op. En ik noem dat de speen voor volwassenen.
Ja.
Als je jonge kinderen hebt en je gaat een keer naar een feestje, denk ik, leg ze daar wel te slapen. Ja. En je vergeet die vervelende tutter, of hoe noem je dat, die speen. Of je vergeet, ja, ja, dat knuffeldier, forget it. Hè?
Ja.
Die gaan nooit en never slapen, want ze hebben die knuffel of die speen niet. Wij hebben dat voor onszelf in ons volwassen leven ook gewoon gecreëerd.
Ja. Hè?
En dat kan die oordop zijn, dat kan die smartphone zijn, dat kan een muziekje zijn. Dat kan die mandarijnolie zijn, whatever. Het maakt ook allemaal niet zo heel veel uit. En ik zeg altijd bij al dat soort dingen, ik ben niet voor en ik ben niet tegen. Ik ben alleen dat het een tijdelijke ondersteuning is,
ja,
om jou weer terug op de rit te krijgen en dan laat je het weer los.
Ja.
En dan slaappillen zijn een hele lastige, want die zijn verslavend. Maar als het jou helpt, bijvoorbeeld door in eerste instantie 's avonds even een voetenbadje met magnesium te doen,
ja,
doe dat dan eens 3-4 weken.
Ja.
En als het werkt, dan weet je, nou, ik doe dit tijdelijk te ondersteunen, ik slaap weer beter en laat het dan los. En dat is de,
ja,
kunst.
Maar dat is het lastige, want dat is dan zo'n, nou ja, ja, rituelen zijn, ja, er juist,
klopt,
omdat ze gewoon, klopt, zijn lekker, omdat ze, ja, gewoon altijd, ja, zijn.
Maar wat we vergeten is, slaap is iets natuurlijks.
Ja, nee, dat precies.
En een tweede opschrijfmomentje, wat ik misschien nu nog wel even met je wil delen. We hebben al gehad, hè, dat slaap is het uitschakelen van wekprikkels. De tweede is, the night mirrors the day.
Ja.
En als jij 's nachts niet slaapt en er een desktop op je dashboard een lampje gaat branden, dan moet je onder die motorkap gaan kijken, wat is er nou aan de hand? En wat doe je dus overdag niet goed, waardoor je 's nachts niet goed slaapt?
Ja, nee, het was een soort mantra in Ontwerp Je Eigen 2021, ja, het programma waarbij jij een webinar deed.
Ja.
En die heb ik heel erg onthouden.
Ja.
Ik wil nog wel eventjes terug naar de Floris Wouters en ik kan zelf ook niet goed slapen.
Ja.
Want wat was voor jou, jij ging daar dus vol in,
ja,
dat begrijp ik en, ja, zo ken ik je ook wel.
Ja.
Maar wat was uiteindelijk, ja, ik weet niet of er een soort eureka momentje was, maar hoe is dat goed gekomen?
Nou, is dat goed gekomen? Het is in ieder geval heel erg belangrijk. Ik denk dat, ik vind dat, hoe zal ik dat formuleren? Uiteindelijk moet je ergens een interne of een van binnen een soort hoofdschakelaar omleggen.
Oké. Okay.
En het is de kunst om die te vinden en daar dan ook naar te gaan handelen. En dat is vaak angstig. Dat is, je weet vaak ook niet waar het naartoe gaat. Maar in eerste instantie was een van mijn belangrijkste motivaties. Je hebt een gezin en je hebt kinderen, maar dat functioneert omdat jij niet functioneert. Maar om dat in te zien, dat vergt gewoon, ja, tijd.
Ja.
En als je dan altijd maar geforceerd verder blijft gaan in, zeg maar, eigenlijk een dead end street en je omgeving het al lang spiegelt, maar jij dan met je eigen wijze kop zegt, dat doe het,
ja,
toch niet.
Nee.
Dus ik denk dat dat een heel erg belangrijk inzicht is en daar heb ik ook hulp bij gehad. Dus het is niet zo dat ik dit allemaal maar een beetje uit een boekje heb gehaald en dat soort dingen allemaal meer. Dus Natasja en ik die zijn ergens rond die periode ook gestart met een soort relatietherapie. Niet dat wij hele grote relationele problemen hadden. Maar wat ik ermee wil zeggen is, heel veel mensen steken geld en tijd in beter leren verkopen, sneller met marketing, beter met dit of dat of zus of zo. Maar wie investeert nou eigenlijk in zijn eigen relatie? Nou, en ik denk dat dat een van de allerbelangrijkste dingen is die je überhaupt kunt doen.
Ja.
En daar heb ik zo ontzettend veel dingen over mezelf geleerd. Dus ik dacht, we gaan er naartoe voor ons twee. Nou, ze hebben gewoon eigenlijk al die keren dat ik er geweest ben, want ik heb het best wel lang gedaan. Elke keer gingen ze weer een andere stoelpoot zagen. En nou, dus het is eigenlijk een soort ui die ze elke keer een schilletje van afhalen. En zelf kom je dan bij die kern en begin je in te zien, nou, dit is eigenlijk niet helemaal het pad waar ik op moet zijn. En met die hulp van die mensen ook, ben ik uiteindelijk helemaal uit dat dal geklommen. En ik benoem ze ook overigens in het boek. In hoofdstuk 1 komen ze aan het woord.
Maar is het zo dat jij dan, want dat Matthew Walker slaap vond ik heel interessant om te lezen. Omdat hij ook op een gegeven moment vertelde over dat heel veel mensen dan maar gewoon in ieder geval niet naar de slaapkamer toe moeten gaan. Pas als ongeveer, bewusteloos wat over. Even, maar omdat die associatie dan heel erg is, en dat ik denk dat veel mensen met slaapproblemen dat herkennen,
klopt.
Die gaan liggen en die gaan al denken, oh god, nou ik ben benieuwd of het gaat lukken. Of weet je, dan, nou ja, je weet natuurlijk al, dan gaat het zeker niet gebeuren.
Dat klopt.
Dus hoe, want ja, als je slaapproblemen hebt, nou ja, jij bent daar best wel diep in gegaan.
Ja, klopt.
Hoe,
Nou goed, het is inderdaad je ook laten bijstaan door mensen die er verstand van hebben. En dit was dan niet puur op slaapcoachingsgebied, maar dit was puur op meer therapeutisch, persoonlijke ontwikkeling, noem ik het maar eventjes. Dat was in ieder geval een hele belangrijke driver. En een tweede is dat ik gewoon heel erg goed ben gaan kijken naar mijn eigen gedrag, simpel gezegd. En piekergedrag, of je het nou wel of niet hebt, daar had ik gelukkig niet zo heel erg veel last van. Maar doordat die emotionele frisheid er op een gegeven moment niet meer is, ga je vanzelf wel piekeren en dat soort dingetjes allemaal meer. Dus belangrijk is dat je ook een omgeving creëert. In dit geval heeft mijn vrouw me daar heel goed ook bij geholpen. Hè, dat je een soort buddy hebt waar je in ieder geval toch wel met je verhaal ook naartoe gaat. En dan stapje voor stapje pak je elke keer één onderwerpje aan, totdat je het meer en meer onder controle krijgt. En die vertrouwen, dat vertrouwen ook weer terugkrijgt. Ja. Want ik denk ook dat het voor een heel groot deel is dat je gewoon, en in mijn geval dan, hè, als je zegt, wat is dan die tipping point geweest bij mij? Dat is het gewoon te accepteren dat het zo is. Ja. En dat ik er geen controle over heb.
Okay.
Ik denk dat dat wel een van de belangrijkste tipping points is, als ik er nu even zo goed over nadenk. En als je de visieuze cirkel ziet van slecht slapen, hè, dan heb je een slechte nacht gehad. Vervolgens heeft dat een emotionele reactie. En dat wil dus zeggen, je bent snel gestrest, prikkelbaar en dat soort dingen allemaal meer. Die emotionele reactie lokt weer een fysieke reactie uit. Hoge bloeddruk, hè, wat je hebt over die neuroassociatie. Komt je slaapkamer in en de bloeddruk gaat allemaal, want je weet, lig je weer 2 uur wakker. Precies, en dan vervolgens krijg je dan die verkeerde lifestyle keuzes en het verkeerde slaapgedrag wat je dan daarop gaat aanpassen. En zo blijf je dus altijd in dat ding draaien. Dus de kunst is om dat te doorbreken en dan te zorgen dat die emotionele reactie vermindert. Ja. Dat die fysieke
door het gewoon te omarmen.
Juist, en, dus door het te accepteren. Ja. En daar zijn natuurlijk heel veel dingen die daar ook goed bij helpen. Je hebt dingen zoals ACT, zoals dat heet. Dus Acceptance and Commitment Therapy, de cognitieve gedragstherapie, waar je volgens mij ook al een beetje mee bezig hebt gehouden. Dat zijn ook dingen die je daar heel erg bij kunnen helpen om die coping style, zoals dat heet, gewoon anders neer te zetten. Maar ik denk de acceptatie van het is zoals het is en ik maak er het beste van. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke stap in mijn situatie is geweest.
Misschien is dit een mooie stap naar de boeken. Misschien zijn er boeken die daar ook bij geholpen. Ja. Welke 3 boeken heb je uitgekozen? Daarom, net als ik heel erg van het lezen.
Klopt. Ik heb je er al eentje genoemd. Dat was echt wel een zaadje ergens in 96. X jaar later ben ik dan bij Robbins geweest. Ik weet niet meer precies wanneer het was. Maar dat Robbins event en al de andere dingen die ik daarna nog gedaan heb, die zijn alleen maar super waardevol geweest.
Ik zei dat overigens tegen een vriend van jou, Mark Tegelaar ook. Voor instappen raad ik toch meer stap in je grootsheid aan van Tony. Omdat die gewoon ietsje
soepeler
makkelijker is en wat minder technisch.
Ja,
maar,
dat klopt. Want dit gaat heel erg over NLP ook.
Ja,
dat klopt
precies.
Wel. Maar dat boek heeft me enorm getriggerd. Ik was een soort missionaris en ik gaf iedereen dat boek cadeau en dit en dat. En ze doen ze even rustig aan. En zo enthousiast was
heerlijk.
Ik ook. Maar een boek wat ik veel later heb gelezen, en dat is ook wel een leuke, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar soms heb je als het idee, ik had dit boek liever 10 jaar geleden willen lezen.
Man, hoe vaak ik dat wel niet heb.
Ja, maar ik denk dat het dan helemaal niks had uitgehaald.
Nee, nou ja, dat
had je. Dan, maar misschien ook wel.
Een aantal, als ik denk aan relaties... en ik had de vijf talen van liefde of liefdesbang... of Jan Geurs verslaafd van de liefde... als ik die allemaal eerder had gelezen...
Was je wel verder geraakt?
Dan had ik wel waren dingen wel anders gelopen, denk ik.
Minder brokken?
Nou ja.
Ja, misschien wel.
Ja, absoluut.
Nou goed, één daarvan is, ik weet niet of je Michael Singer kent.
Ja, ja, zeker.
Van de
Under the Soul.
Ja, dat is de één, maar de ander is zeg maar de Surrender Experiment.
Ja.
En dat, is, dat is zeg maar het loslaten.
Ja.
En ik,
ik
kan dat bijna niet geloven als je dat boek zit te lezen. Dat die man dus eigenlijk zeg maar alleen maar op basis van hoe het hem overkomen is, uiteindelijk een $1 billion business heeft neergezet. Dus ik weet ook niet of het allemaal waarheidsgetrouw is. Ik ga daar maar gewoon eventjes van uit. Maar ik vind het verhaal wat hij vertelt heel erg plausibel. Of heel erg aannemelijk in feite wat hij daar...
Maar wat ik moet zeggen, ik ken hem in titel.
Nou,
maar...
de story of his life is dat hij in feite alles wat hem op zijn pad komt... Ik weet niet of je de film Yes Man hebt gezien.
Nee.
Met Jim Carrey, die moet je zeker een keertje kijken. Okay. Je lacht daar even... plat gezegd de ballen uit je broek. Althans, ik vind het een hele leuke film.
Ja?
En dat gaat... Jim Carrey die speelt daar een gast... die eigenlijk op een hele saaie afdeling zit bij de bank. En die moet zeg maar microkredietjes goedkeuren... voor kleine ondernemers of stomme dingetjes. En dan zie je in het begin ook denied. Dus hij moet elke keer die kredieten afwijzen. En dan wordt hij door een vriend meegenomen naar Mr. Yes Man. Dat is een groot symposium. En alles wat je in je leven doet... daar moet je gewoon nu ja op gaan zeggen. En uiteindelijk is het dus zo dat hij... daartoe uitgedaagd wordt. En dan vervolgens gaat hij dat dus ook doen. En dan gebeuren de meest gekke dingen in zijn leven. Hè? Dus dat is één rode draad. En het is gewoon een hele grap. Ik heb die film denk ik al 3 of 4 keer gekeken. Ik kijk niet zoveel films meerdere keren. Maar deze heb ik dan wel gekeken. En dat is het verhaal van Michael Singer ook. Hij heeft op een gegeven moment een enorme yoga-gemeenschap... en meditatiegemeenschap neergezet in de plek waar hij woonde. Hij had een stukje grond gekocht. Hij had er een huisje op gebouwd. Dan had hij daar, is hij daar beginnen te mediteren op zondag. En op een gegeven moment kwamen er meer mensen bij. En op een gegeven moment werd er een church gebouwd. En vervolgens en hij liet het allemaal maar gebeuren op zijn grond. En dan was hij een half jaar weg geweest. Ik weet niet meer precies hoe het zat. En toen kwam hij terug en waren er weer 3 huizen bij gebouwd. En vervolgens, nou ja, van het een kwam het ander. Hij haalt allerlei hoge of hele bekende avatars zeg maar, uit India hier naartoe. En dat hele leven wat hij heeft, welk beroep hij heeft gekozen... dat heeft hij allemaal maar laten gebeuren.
Ja, gewoon waar de wind hem bracht, een beetje op
precies.
Die
iemand vroeg het en zei, oké, ik doe het. En, heel speciaal, maar waar was dit boek voor mij... of is dit boek voor mij speciaal, is veel meer in de zin van... wat ik net al zei, het accepteren en die controle los te laten.
Ja,
dat is voor mij zeg maar een soort superlatief... om die controle los te laten.
Ja.
En dat lukt me inmiddels heel goed, maar ook nog niet altijd.
Nee.
Ik merk soms dat ik nog heel erg aan iets zit vast te houden... wat ik eigenlijk beter niet zou doen en wat ook gewoon averechts werkt.
Ja.
Hè? Dus het kost energie, je wordt er moe van, je put jezelf uit.
Nee, helemaal goed. Dus,
dus dat vind ik een heel, een heel mooi boek.
Ja.
En de Untethered Mind, dat is eigenlijk de follow-up daarvan.
Oh, dan heb ik...
Dit is eigenlijk number one.
Ja, oké.
En dan krijg je eigenlijk een soort richtlijn of hoe je het noemen wil.
Ja, dat heb ik gelezen.
En dat is ook dat andere boek is veel bekender van hem dan deze, de Surrender Experiment.
Oké, top.
En dan de derde, nogmaals, ik vind het een hele lastige. En dat is een wat luchtig en fijn boek. En je hebt ook al sprekers over dit onderwerp in jouw podcast gehad. Maar dat is de Happiness Equation. En ik weet niet of je dat boek kent.
Nee.
En dat is van Neil Parisha, heet hij geloof ik, als ik het goed uitspreek. Het is een Amerikaan, maar van Indische oorsprong. En hij is begonnen een hele tijd geleden met een blog. En dat heet 1000 Things to Do.
Ja.
Maar dan to make you happy.
Ja,
en dan geeft hij een voorbeeld. Stel, je hebt hier een waterkoker staan en je hebt een thee gemaakt. En ik kom daarna en het water is nog warm. Dat is one thing to be very happy.
Geluksmomentje.
Juist, van die hele kleine... en hij is zich in dat onderwerp gelukkig nog meer en meer gaan verdiepen. En vervolgens heeft hij daar ook een boekje over geschreven... of een boek over geschreven. Dat heet dus The Happiness Equation. En dat zijn allemaal hele korte anekdotes... met wel heel duidelijk een rode draad erin. En daar staan een aantal verhaaltjes in, noem ik het maar even... die voor mij heel erg... Ik heb dat boek bijvoorbeeld in Turkije... denk ik wel 3 keer gelezen. Want het leest heel soepel en heel makkelijk.
Ik ben er niet ondertussen appjes aan het lezen hoor. Als je dat denkt. Ik ben namelijk even mijn telefoon aan het kijken, omdat ik gewoon even benieuwd ben of het ook als luisterboek...
Daarom. Maar goed, die happiness equation is heel erg leuk en fijn. En waarom? Een van de dingen die mij daarbij heel erg geholpen heeft, is dat we altijd denken, je moet eerst heel erg hard werken. Dan ben je succesvol.
Ja, dat is, ja.
En dan ben je gelukkig. En nogmaals, als je dan een beetje de story of my life kent, van dat ik dacht dat.
Ja.
En daarom was het voor mij een hele interessante. Zorg nou eerst dat je gelukkig bent.
Ja.
En dan een beetje...
Dan komt de rest van zo.
Maar dat wordt zo goed neergezet in dat boek. Ja. En met een paar mooie anekdotes en op een hele fijne, toegankelijke manier. En dat was voor mij, die kwam bij mij echt even zo boom binnen. Dus daarnaast staan er nog een heleboel andere dingen waar ik me heel erg in kan vinden. Hè. We kunnen het dus over pensioen hebben en pensioenleeftijden. Nou, als ik één ding niet ga doen, is het met pensioen.
Nee.
Dat zit gewoon niet in mijn systeem. Nee. Maar het grappige is, heel veel mensen weten niet, misschien weet jij het wel, Giel. Wie heeft dat eigenlijk uitgevonden, pensioen? Ben je ervan op de hoogte?
Nee, ik heb geen idee, maar het klinkt als een soort bankengrap, weet of niet?
Nee, het is real. Het is really real. En ik wist het ook niet. En het is heel dichtbij. Het is de Oosterburen. En Adenauer heeft het principe van pensioen bedacht.
Okay.
En heel veel mensen in Duitsland, zeg maar, die hadden toen een veel lagere gemiddelde leeftijd dan die we nu hebben. En die hadden dan een leven lang hard gewerkt. En dan ergens tussen 60 en 63 ging de stekker eruit. En die mensen konden eigenlijk helemaal niet genieten van... Nou, en stel dat ze wat eerder ziek werden, dan heeft Adenauer gezegd, we gaan dat gewoon overbruggen en we lappen wat bij vanuit de staat. Nou, dat is een prima idee. Korte periode, klaar. Maar dat hele idee, dat is de wereld ingegaan. We hebben pensioenfondsen van miljarden.
Ja, ja, ja. Ja?
En over de hele wereld. En dat hele idee is gewoon uit zijn verband getrokken van hier tot Tokio. Ja. Als je kijkt naar de Blue Zones, de Okinawa's.
Ja, waar ze allemaal zo oud worden.
Ja, die kennen het woord niet eens. Nee. Weet niet eens wat het is.
Nee.
Maar ik wil eigenlijk een stap verder gaan. Hij schrijft in het boek, en dat onderbouwt hij ook met heel veel research, de twee gevaarlijkste momenten van overlijden. Weet je wanneer die zijn?
Ja, geen idee.
Bij geboorte.
Ja, dat zat ik altijd denken.
Dat was vroeger zo. Ja. Tegenwoordig is die kans heel veel kleiner. En op het moment dat je met pensioen gaat, dan kom je in een of ander zwart gat.
Ja.
En statistisch gezien is dat de leven dat de mensen eigenlijk het hoekje omgaan. Dus ik vind dat hele principe is eigenlijk gewoon achterhaald.
Ja.
En ik ga pas dat doen als, weet je. Nou, de weg halverwege is net zo mooi als op de top, hè?
Zo is het.
Je moet alleen weten wanneer je... Hè, dus to travel the road... En de weg zelf is heel erg belangrijk. En dat heeft, even deze prelude dan van mijn kant, maar dat heeft mij ook heel erg duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is, niet alleen maar dat doel voor ogen te hebben, maar ook die weg er naartoe.
Ja.
En zo staan er nog een aantal hele mooie dingen in. Dus ik vind het een heerlijk boek. En dat is ook een van de weinige boeken die ik meerdere keren gelezen heb. Maar ik kan je er nog 10 geven, hoor.
Ik weet het.
No worry.
Nee, maar dat doen we dan een andere keer. ik voeg deze in ieder geval toe, inclusief jouw superslapen aan de boekenkast. Koekeroe.nl/boekenkast.
Ja.
En ik wil even van de gelegenheid gebruik maken. Ik ben groot liefhebber van Storytel.
Yes.
Want dan kan je namelijk ook tijdens het rijden nog dingen doen en zo.
Klopt.
En ik zou echt willen vragen of meer auteurs dat willen doen, wat jij gedaan hebt.
Ja.
Namelijk, je eigen boek inspreken.
Klopt. Dat is wel een dingetje.
Ja, het duurt,
is leuk om te doen.
Het duurt even.
Ja.
Ik moet zeggen, ik heb nu een heel klein boekje en het ben ik er ook achter gekomen dat het toch meer tijd kost dan ik dacht.
Ja.
Maar bedankt daarvoor.
Ja, graag gedaan.
Ben jij zelf ook een luisteraar?
Ja, als ik in de auto zit. Maar ik reis nu helaas minder veel.
Ja,
ik ben iemand die graag reist. En dan zet ik die dingen op mijn phone. En dan doe ik ze al downloaden. Dat ik ook in het vliegtuig kan luisteren. Dat soort dingen al meer. Ja, ik ben daar absoluut een fan van. Dus, dus dat is superleuk. En dit jaar, oktober, bij de verkiezingen in Duitsland, dan gaat hij ook in alle Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse boekhandels liggen. Superslaven.com.
Ach, zo.
Zeer spannend, ja.
En ben je ook echt een Duitse cursus aan het doen om dit allemaal...
Ik heb een tijd in Duitsland gewoond en gewerkt.
Oh, oké, dus dat ligt.
Dus, en ik heb, wat ik al zei, een ega van echtgenoten.
Ja,
dus de taal van de liefde gaat dan heel snel.
Ja.
Dus ik durf te zeggen dat ik redelijk goed mijn Duits beheers voor een Nederlander, laat ik het zo zeggen.
Oké, laten we het over, over mij hebben, maar over heel veel mensen eigenlijk die dat hebben. Ik werk 's nachts en dat is dus niet goed.
Nee.
Sowieso niet?
Nee, het is gewoon niet goed. In die zin, het zou kunnen zijn dat er een klein beetje verzachte omstandigheden zijn. Als jouw chronotype, zoals dat heet, meer op de nacht is.
Dat is ochtendmens, avondmens.
Mens of in-betweener. Want die heb je ook nog mensen die zowel s'morgens als s'avonds redelijk goed functioneren. Dat is een klein groepje, maar die bestaat ook. Maar moeder natuur heeft ons niet zo in elkaar gestoken dat we 's nachts werken. En we gaan dus echt letterlijk tegen onze biologische klok in. En dat kan een tijdje heel goed gaan. Maar op lange termijn is het gewoon letterlijk levensverkortend.
Killing, ja. Ja. Nee, ik weet het. En jij hebt het al eerder tegen me gezegd. En ik vind het confronterend. Maar ja, het is nou eenmaal een baantje wat ik heel graag doe. Maar wat ik opvallend vind, want ik dacht gewoon eerst wel heel naïef. Ja, als je gewoon je 8 uur slaap hebt, heb je 8 uur slaap. Ja. En dat kan je ook een beetje bij elkaar optellen en zo. Maar ik begrijp vanuit de kennis die jij me hebt gegeven, dat onze slaap... Hè, want ik dacht gewoon, het werkt in cyclussen. Anderhalf uur. Dus nou ja, verdeel je 7,5 of 8 uur in blokken en het zit wel goed. Maar ik begrijp van jou dat we sowieso een eerste gedeelte van de slaap en een tweede gedeelte van de slaap hebben.
Slaap is niet homogeen, zoals we dat altijd
noemen. En het ligt dus zo'n cyclus is ook altijd een beetje anders.
Zo'n cyclus is ook, maar het verschilt ook nog een keer per persoon. Hè? Ja, dus het kan zijn dat die 90 minuten is leuk, maar dat is een richtlijn.
Ja.
Maar sommige mensen slapen misschien in een cyclus wel meer 100 minuutjes en sommige mensen 80 minuutjes.
Ja.
En als je 10 keer 80 minuten doet, dat is 8 uur. Maar doe je 10 keer 90 minuten, dan zitten we vet over de 9 uur. Of dan zitten we rond de 9 uur. Ja. Dus de verschillen zijn heel erg groot tussen aangestekens. Dus je moet daar niet altijd, zeg maar, in die zin te snel zeggen: oh, het is altijd 9 minuten en dat is voor iedereen zo. Nee, dat is altijd nog een keer individueel.
Nee, het zijn gemiddelden,
Het zijn gemiddelden in dat kader. Dus wees daar een beetje terughoudend mee in die zin. Maar bij jouw vraag als zodanig, waarom het gewoon niet zo verstandig is om het te doen en wij niet zo werken en dat je niet kan zeggen, ik slaap hier een beetje, slaap daar een beetje. Als jij night of nachtdiensten draait, night shifts, dan is het wel belangrijk dat je in ieder geval al gaat denken in 24 uur.
Yeah.
En dat je tracht in ieder geval in die 24 uur tenminste 7 uur slaap te krijgen. Maar het is natuurlijk al een hele grote uitdaging om in die 24 uur die 7 uur te krijgen.
Ja.
He, dus want de kwaliteit van je slaap is minder. En stel dat je dan twee dingen doet. Je hebt bijvoorbeeld een nacht van 5 uur en overdag doe je nog een full cycle nap van 1,5 uur bijvoorbeeld. Ja. In ieder geval. Die full cycle nap staat niet gelijk aan een nachtelijk uur slaap in het eerste deel van de nacht. Okay. Dus het doet wel het een en het ander. En het zou ook wel wat herstelprocessen opstarten en dergelijke. En vooral, je moet even zien in de hersenen, want slaap is een spelletje wat zich in de hersenen afspeelt. We hebben iets dat heet de hippocampus en dat is onze inbox. Zo moet je het maar even zien. Dus alles wat we nu aan het doen zijn, dat gaat bij ons allemaal, de hippocampus, allemaal in zo'n inbox.
Ja.
En tijdens slaap gebeurt er iets heel bijzonders, wat ze nog niet eens weten hoe het allemaal precies werkt. Maar dan worden de informatiepakketjes eigenlijk doorgezet naar je harde schijf en dan noemen we de neocortex. Hè? Dus dat is het denkend brein.
Allemaal? Of wordt er ook gewoon een hoop
Er wordt enorm gesaneerd. Dus het lichaam bepaalt gewoon wat er aan emotie en aan ervaring wel doorgezet wordt. En wat gewoon als crap gezien wordt en gewoon er meteen uitgesneden wordt. Dat is een heel bijzonder proces. Waarvan en daar waar daar bijvoorbeeld storingen in optreden, bijvoorbeeld mensen met een posttraumatisch stresssyndroom, daar werkt dat systeem bijvoorbeeld niet goed. Hè? Dus dan wordt die informatie niet goed over en weer weggezet. Nou, waar gaat het nu om? Als jij dus een nep doet overdag, dan gaat er eigenlijk met een grove borstel door de hippocampus gegaan worden. En dan wordt er wel een beetje opgeruimd, maar het staat niet gelijk aan een hele nacht slaap.
Nee.
He, dus er wordt wel wat gedaan, maar niet genoeg, tussen aanhalingstekens. Maar het is altijd beter dan niks. Dus wat ik mensen adviseer, ik heb een aantal kapiteins van bunker- en containerschepen in de haven van Antwerpen bijvoorbeeld, die ik begeleid daarbij. En ik zorg altijd dat ze schema's krijgen, dat ze in ieder geval ongeveer die 7 uur halen op een cyclus van 24 uur. Het is niet optimaal, maar het is beter dan niks.
Ja.
Dus dat ze in ieder geval cognitief erbij zijn. En zij hebben nog een probleem bij het nachtelijke werken. Op de brug moet het donker zijn, dus ze kunnen niet felle lampen aanzetten. He, dus bakken en stuurboord. Dus ze zitten ook nog een keer in de duisternis. Dus dat maakt het nog een keer pittiger voor deze gasten. Dus daar hebben we natuurlijk nog een aantal technieken voor om dat makkelijker en beter voor ze te maken. Maar het blijft een uitdaging op dat punt. En dan goed te bekijken wat je al zegt. Hè. Slaap is niet homogeen. Dat is eigenlijk ook weer een opschrijfmomentje.
Ja.
En dat wil zeggen dat het eerste deel van de nacht een ander type slaap is dan het tweede deel van de nacht.
Eerste is geheugenherstel, tweede is mentaal herstel.
Juist, geheugen en fysiek herstel.
Oh ja, tuurlijk.
Heel
ja,
erg belangrijk.
Ja. Dus als, dat heb ik wel gemerkt ja. in tijden dat ik heel erg aan het trainen ja. was. Ja. Dat ik dacht, waarom gebeurt er niks? Ja. ja, ik sliep gewoon veel te weinig.
Precies, dus dat is heel erg belangrijk. Ja. Het fysieke en geheugenherstel. En het tweede deel van de nacht is vooral inderdaad dat mentale herstel wat je mm-hmm. hebt. Dus die mentale frisheid. En dat zit hem in de hoeveelheid type van slaap die je krijgt. En het eerste deel van de nacht heb je vooral diepslaap, non-rem, diepslaap.
Ja.
Dus dat is die slow wave die we ook wel kennen. En dat is het eerste deel van de nacht. En dat is ongeveer de eerste 4 tot 4,5 uur van de nacht die je die hebt. Misschien wel 5, kan ook wel ongeveer zijn. En dat noemen we ook wel de kernslaap. En die moet je in ieder geval aan de tas hebben. Sowieso. En het gekke is, ook al denk jij dat zelf te kunnen beïnvloeden, ons lichaam, moeder natuur, heeft een soort overrulingsmechanisme bedacht. Stel je haalt de nacht door. Krijg je dan meer remslaap of meer non-remslaap de eerste nacht?
Nou, dan zal je de eerste nacht meer remslaap hebben, omdat je die nog moet, nee?
Je hebt dus de eerste nacht beduidend meer non-remslaap, okay. omdat het lichaam of moeder natuur vindt. Jij moet fysiek kunnen herstellen, want je moet eten kunnen gaan zoeken. Je moet in ieder geval dat ding kunnen blijven doen. Pas de tweede, de derde en de vierde nacht neemt successieflijk de remslaap toe. Dus eerst vindt altijd non-rem plaats. En dan slaap je vaak ook langer. 10 uur, misschien wel 11 uur, om die nacht die je hebt doorgehaald weer gewoon op z'n hoef te zetten. Maar die eerste nacht is niet voldoende. Eigenlijk de tweede, de derde en de vierde nacht zijn nog net zo belangrijk voor een nachtje doorhalen.
Ja, maar ik heb dus, oké, laat ik gewoon eerlijk zijn. Ik heb dus dit weekend echt weer, dat kwam even zo uit.
Ja.
Want voor mij is het weekend altijd best wel van, ja, wat ga ik nu doen, weet je wel? Ik ga niet hetzelfde ritme hebben. Ik snap dat regelmaat koning is.
Ja.
Maar ja, ik wil ook gewoon, ik wil niet 's ochtends dan om 3 uur opstaan, want ik hoef namelijk niks te doen dan.
Precies.
Maar nu in dit geval heb ik gewoon even de hele nacht doorgehaald.
Ja.
Dat was in de nacht van zaterdag op zondag.
Ja.
En vervolgens dacht ik, oké, dan ga ik zondag wel gewoon lekker vroeg eruit. Ja. Want dan kan ik zondagavond, ben ik gewoon moe.
Ja, klopt.
Heb ik dus ook nu gedaan.
Ja, dat idee is goed, hè? Dat principe is goed.
Ja, het idee
maar
is goed.
Maar het is alleen die ene nacht herstel is te weinig.
Ja, ja, ja.
Hè, dus, en dat is ook gewoon belangrijk om te weten. Daarom vind ik het ook de grootste idiotie die er is om, zeg maar, in dit geval universiteitsbibliotheken 's nachts open te zetten. Want het hele consolideren van het geheugen, ja. 's nachts, waar je zo aan het leren bent, waar is dat?
Ja.
Wanneer gebeurt dat?
Ja, precies.
Dus wie dat bedenkt, ik weet het niet, maar die zou zich wat meer in de wetenschap kunnen verdiepen. Maar dat slaapt niet homogeen, dus is heel erg belangrijk. Dus geheugensporen die niet gelegd zijn, worden niet meer gelegd. He, dus die ben je gewoon kwijt. Net als je tijd niet kan sparen, kun je geheugen ook niet sparen.
Nee.
En weefselherstel, wat had moeten worden hersteld, herstelt zich ook niet.
Nee.
Dus de kans op een blessure neemt ook weer toe, bijvoorbeeld. Dus dat zijn even dingen die wel belangrijk zijn om een beetje bij stil te staan. En dan kun je trachten in de nacht als je moet werken. En die informatie heb ik ook met je gedeeld, om dat gewoon te optimaliseren waar mogelijk.
Ja.
En hele belangrijke zit hem in voeding.
Ja.
Dus dat is echt wel key. Om daar gewoon echt goed naar te kijken. Voldoende te bewegen. Te zorgen dat je veel licht om je heen hebt. Want dat
echt zijn, licht?
Ja, echt lekker fel licht. En ik ga nu meedoen aan een heel mooi experiment. En dat heet de Good Light Group. En we gaan een heel groot experiment starten om de invloed van licht nog verder te onderzoeken. En dat gaat over 30 dagen heen. En er zijn een aantal hele interessante start-ups in de buurt van Eindhoven. Hoe kan het ook anders? De stad van de licht.
Ja, precies.
En die enorme mooie lampen nu ontwikkelen om zeg maar daglicht te simuleren.
Okay.
En ook vooral in bejaardenhuizen waar mensen te weinig buiten komen, te weinig daglicht binnenkrijgen, te weinig serotonine binnenkrijgen. Om die toch te helpen doordat ze, ondanks dat ze minder naar buiten gaan, zich beter, fitter en vrolijker.
Maar van die brillen met licht of
ook
zo?
Ook met brillen met licht, maar vooral ook zeg maar gewoon dit soort lampen die hangen, maar dan met een heel ander spectrum erin.
Ja. Nee, ik heb ooit, super slecht, maar dat was in die tijd het radiorecord verbroken.
Oh ja, hoe lang ben je dan niet gaan slapen?
198 uur.
Jezus.
Nou, dat is niet helemaal waar, want je mag dan bij het Guinness Book mag je dan uren sparen.
Ja.
Maar dat heb ik volledig, ook wel op wilskracht, maar voornamelijk door die lampen gehaald, omdat ik gewoon de hele tijd vette lampen had. En als ik dan wel even een soort powernapje mocht doen, dan
zo'n micro dutje.
Ik zal je eerlijk zeggen, voor jou is dat gesneden koek, maar er waren dan ook momenten dat ik iets langer mocht.
Ja.
Nou, daar zag ik op een gegeven moment echt tegenop, omdat ik gewoon dan echt zo gebroken
weer wakker
werd.
Ja. Dat is.
Maar goed, daardoor weet ik ook wel wat het met je hersenen kan doen en hoe je...
Maar weet je, dus, tijdens die nacht gebeurde zoveel dingen in je lichaam. Ja. Zo, hè, dus of het nou gaat om testosteron, om de werking van je darmen, om andere hele belangrijke hormonen zoals het menselijk groeihormoon en het melatonine. Melatonine is het belangrijkste hormoon ter voorkomen van kanker.
Okay.
Het is niet alleen maar omdat we zeggen, hé, dat is het hormoon wat de slaap uitlokt. Het is niet ons slaaphormoon, het is het hormoon wat de slaap uitlokt. Maar mensen die gaan op die schermpjes hangen en dit en dat en bla bla bla. Ja, het is allemaal niet zo belangrijk. Maar als jij met haar tijd op termijn te weinig melatonine aanmaakt, kan dat gewoon ervoor zorgen dat je gewoon op termijn te weinig afweer hebt tegen kwalijke cellen. Mm-hmm. Dat is waar melatonine voor is. Ten tweede, slaap heb je in het boek van Matthew gelezen. Ja. Ja? De natural killer cells, ja, die je nodig hebt om zeg maar slechte cellen te laten verdwijnen, of in ieder geval te zorgen dat ze niet te actief worden. Als je te weinig slaapt, worden die gewoon tot 60-70% minder aangemaakt. Ja. Dat gebeurt ook allemaal in je slaap. Mm.
Maar ik zeg het even, want ik denk dat heel veel luisteraars nu denken, oh ja, nee, ik ga toch weer die melatoninepillen dan even gebruiken.
No way.
Zo werkt het dus
nee,
niet.
Nee, helaas niet, nee. En je moet er ook heel terughouden. Maar leuk is, hè, als mensen zich nou echt een beetje in het onderwerp willen verdiepen en gewoon er wel van houden om een beetje rond te googelen, dan hebben we iets dat heet het Nederlands Huisartsengenootschap. En die hebben hele goede richtlijnen voor hun huisartsen staan, ook over melatonine.
Okay.
En ga daar gewoon maar eens een keer naartoe, typ maar eens in, NHG.
Maar help ons even, wat
whatever. Nou, ik zal je vertellen wat er staat. Ja. Dat in 2% van de gevallen aangetoond is dat melatonine effectief werkt. En dat zijn bij mannen boven de 55 jaar.
Ervan, bedoel je,
ja, ik bedoel, jongens, en wat zijn we dan met elkaar aan het doen? Het ligt in elke drogisterij. Ja. En het wordt jonger en jonger gegeven. En er is nog één moment dat melatonine echt kan werken en helpen. En let op, het is een hormoon. Hè? Het is niet een of ander, weet ik veel wat, aminozuurtje of weet ik. Nee, je neemt een hormoon. Is bij een jetlag. Daar kan het ook heel erg goed werken. Ja. Maar voor de rest moet je er gewoon met een grote boog omheen gaan.
Duidelijk. Ik wil nog even naar mijn persoonlijke ding, want ik heb mijn, ik ben benieuwd of hoe jij er tegenop staat. Ik heb dus nu recent, het is ook een beetje trial and error natuurlijk, heb ik het ietsjes aangepast, waardoor ik nu zeg maar, want eerst had ik het bijna 50-50. Nou, dat werd helemaal niet echt. Toen deed ik 5 uur ervoor, 3 uur daarna.
Ja.
En nu doe ik dus, maar ja, ik weet niet of dat met het herstel zeg maar bij de tweede slaap werkt. Nu doe ik het liefste 6 uur ervoor en 1,5 daarna.
Hoe meer slaap je van tevoren kan pakken, hoe beter.
Dus dat klopt wel.
Ja.
Okay.
Want je moet die kernslaap pakken.
Ja.
Dat is gewoon waar je... Ja. Dus dat is die eerste 4,5 uur. Daar moet je je gewoon op focussen. En dan in het, als het kan, bij jou gelukkig in het normale ritme. Dus stel dat jij, ik weet niet of je een ochtend- of avondmens, ik dacht dat je eerder een avondmens bent. Ja, dus zeker. Dan zou jouw moment dat je zeg maar, normaal zou het ergens rond 11:30 zijn, dat je een normale melatoninepiek hebt. En daarna word je moe, ga je bedje in en ga je normaal een volle nacht slaap tegemoet. Maar nu stap jij om 1 uur of 2 je bed het, als ik het goed
heb. Ja, ik heb er 3 van gemaakt. Fuck de voorbereiding.
Ja, precies. Nou, oké, dus je pakt dat uur extra erbij. Ja. Dus dat is heel goed. En dan reken je gewoon terug en zorg dat je dan minstens die 5 à 5,5 uur pakt. En dan heb je je dingetje wat je doet. En vervolgens wat je nog zou kunnen doen uit veiligheidsoverwegingen als je met de auto van A naar B gaat. Hè? Want vergis je niet in die moeheid. Hè? Die echt best wel... We hadden het net over microslaapje. Maar een microslaapje is eigenlijk een seconde of een paar seconden dat je gewoon je brein helemaal stilstaat.
Ja.
En het gek is, en niet dat ik hier nu iets ga propageren, dus laten we even voorzichtig zijn wat ik zeg. Maar als je alcohol hebt genomen of je hebt drugs genomen en je kruipt achter het stuur...
Ben je scherper?
Nou...
Het is minder erg dan.
More or less. En wat wil ik ermee zeggen? Als jij een tegenligger tegenkomt, dan doe je nog iets. Je trapt nog op iets of je trekt nog aan je stuur. Bij een microdutje doe je niets. Je gaat gewoon met ogen open, vol gewoon het gevaar tegemoet. Ja. En daarom is het echt wel belangrijk om, zeker als je een nachtdienst hebt gedraaid en je merkt die vermoeidheid, om even misschien een kort powernapje daar te doen. Van misschien 10, 12 minuutjes. En dan achter het stuur te kruipen. En dan, als het kan, als het daglicht al vroeg naar binnen komt, gewoon een zonnebril op te houden voordat je dan... En dan inderdaad meteen je mand in en dan nog een paar uur eraan vastplakken. Ja. En of dat dan 1,5 uur is of 2 of 3 uur, dat moet jij maar even zien.
Ja.
Maar dat is wel in ieder geval al een goede formule.
Slecht,
een goede formule.
En jij hebt me dus, jouw bedrijf is Sleepwise. Ik gebruik antibiotica, hoe noem je
probiotica.
Probiotica.
Ja. Ja. Wat heel erg belangrijk is voor allerlei mensen die nachtelijke diensten draaien, die zetten dus hun immuunsysteem enorm onder druk. Hè, omdat het lichaam niet het normale herstel kan volgen wat het normaal doet. En dat kan je darmen contamineren bijvoorbeeld. En dat kan ook bijvoorbeeld allerlei andere mogelijke klachten veroorzaken. En daarom zeg ik altijd, let in eerste instantie altijd eerst op je voeding. Hè, dus leuk hoor, pillen. Dat is stap 1. 2, zorg dat je voldoende beweegt. Dat is ook een hele belangrijke. En derde, ga dan pas nadenken over eventuele supplementen. En dan is het in jouw geval zeker heel erg belangrijk om die darmflora op peil te houden. En waarom? Ons microbioom stuurt onze master clock. En dat is ook al wetenschappelijk meermaals aangetoond. En dat wil zeggen, als jouw darmflora niet op punt is, ontregelt dat de masterklok. Doordat de masterklok ontregeld is, ga je minder goed slapen. En dat je minder goed slaapt, wordt weer de darmflora ontregeld. En zo is het een soort vicieus cirkeltje. En daarom vind ik het altijd heel belangrijk bij mensen die nachtelijke diensten draaien. En die dan niet altijd aan alle eisen kunnen voldoen, zeg maar, van een gezond leven, tussen aanhalingstekens. Dan is het helemaal niet verkeerd om daar nog wat extra supplementjes te slikken. In ieder geval een probiotica. Je kunt eventueel ook nog een prebiotica doen. Je kunt het natuurlijk ook met voedsel doen. Hè. Je kunt zorgen dat je wat kimchi eet of in ieder geval wat gefermenteerde voeding tot je neemt. Je kunt ook zorgen, rode ui, knoflook, prei en dat soort dingen al meer. Asperges zijn heel erg goed ook als, zeg maar, natuurlijk probioticum en prebioticum. Dus je kunt er natuurlijk, maar de meeste mensen hebben een druk leven, jij ook. En je hebt er ook niet altijd zin in, en ook niet de tijd en de gelegenheid en whatever. En dan kan het heel waardevol zijn om dat in ieder geval wel te doen. En dat bevordert gewoon ook de kwaliteit van je slaap.
Ja, eigenlijk hoor ik jou zeggen, de darmen zijn best wel onderschat.
Absoluut, maar niet alleen voor slaap.
Nee.
Darmen, mensen die veel last hebben van eczeem, droge huid en dat soort dingen allemaal meer, zitten in de darmen. Mensen die last hebben van depressie of dat soort dingen allemaal meer, en je maakt bijvoorbeeld te weinig serotonine uit, aan, zit in de darmen.
Ja, ja.
Zeg maar, dat soort dingetjes allemaal, en slaap ook. En het is een heel goede vraag die je stelt, wat de meeste mensen niet weten. Die denken vaak dat de hormonen om goed te slapen voor het merendeel in de hersenen worden aangemaakt. Nou, dat is ten dele zo. Maar er wordt 400 keer meer melatonine in je darmen aangemaakt dan in je pijnappelklier.
Ja, precies.
Dus, en wat ik net al zei, dat het zo'n belangrijk hormoon is om in te slapen en door te slapen, maar ook ter voorkoming van kanker, weet je gewoon hoe belangrijk het is dat je darmpjes op punt staan.
Ja.
Tweede punt is, als je weet dat meer dan 90% van je serotonine in je darmen wordt aangemaakt, en dat het voorbereidend hormoon is van melatonine, dan weet je ook wel dat het verstandig is om dat gewoon gezond te hebben. En dan heb je nog eens een keer ongeveer 30 verschillende neurotransmitters die ook in de darm worden aangemaakt. En de belangrijkste daarvan is GABA. En GABA moet 's avonds je hersenactiviteit vertragen. Zit dat niet lekker op punt, dan ben je 's avonds nog zo'n lekker stuiterballetje.
Ja, laat ik eerst de vraag stellen die ik aan iedereen stel. En ik ga er toch misschien met ingang vanaf de verandering aanbrengen. Want ik vraag altijd alleen maar naar de ochtendroutine.
Ja.
En ik wil straks, jij hebt de term check-out routine bij mij erin gegooid. Maar laten we eerst even naar jouw ochtendroutine gaan. Wat is jouw ochtendroutine? Nou, hoe laat sta je op? Jij bent niet echt van het vroeg opstaan, weet ik.
Nou, ik sta, Ik ben meestal zo 6:30, 7:30 ben ik eruit.
Dat is wel bij tijd, ja.
En dan ligt het een beetje aan wat er op mijn programma staat. Maar als het lukt, dan doe ik een journaling. Dus dat doe ik op sommige dagen. En een meditatie van een minuutje of 15.
Wat is precies een journaling eigenlijk?
Nou ja, journalen is dat ik
journaling. Je schrijft het op. Ja.
Journalen is gewoon dat ik... heb ik het meestal over dankbaarheid. Dus ik schrijf eigenlijk op waar ik dankbaar voor ben. Daar leg ik dan met name de focus. En voor mij is mediteren meer de regelmaat dan de duur. Dus voor mij hoef je daar niet een uur te gaan zitten.
Nee.
Ik doe dat meestal een kwartiertje, 20 minuten hooguit.
Dat is pittig.
Dus,
nee, vind ik echt.
Ja, dus dat lukt vrij goed. Ik heb 2 keer in de morgen, 's ochtends een personal trainer. Dus daar doen we core, balance en zeg maar een beetje HIIT training en dat soort dingetjes allemaal meer. Daar ben ik super, super blij mee. En dat kan ik iedereen alleen maar aanbevelen. Dus ik doe altijd iets van bewegen of mediteren en journaling, iets in die richting.
Ja.
En als de personal trainer komt, dan ga ik niet meer hardlopen. Is die er niet geweest, dan ga ik meestal nog ongeveer 1 kilometer of 5 s'morgens hardlopen in de buitenlucht. Want het daglicht buiten is veel hoger in lux. Hier binnen waar wij nu zitten hebben we misschien 150 lux. Op een bewolkte dag buiten zit je aan 2000 lux.
Nee, precies, altijd beter.
En waarom is dat zo ontzettend belangrijk? Voor de aanmaak van serotonine.
Ja.
En het is gratis. Je hoeft er niks voor te doen. Dus ik ga meestal hardlopen. En door te lopen en te bewegen In dit geval maak je ook weer serotonine aan. Dus dat is een tweesnijdigste waard. En als je het 's morgens doet, heb je de hele dag profijt van die lekkere hormoontjes. In die apotheek hier die boven dan aan gemaakt worden. Dus dat vind ik ook heel erg fijn.
En jij bent wel van het ontbijt, hè?
Ik ben absoluut van het ontbijt. Maar, dat is een goede vraag, Giel, want dit is een heet onderwerp.
Ja.
Waar het om gaat is... Slaap wordt gereguleerd door wat ze noemen Zeitgebers. En Zeitgebers, het zal wel een Duitser zijn die het bedacht heeft. Ik weet niet precies waar het vandaan komt. Maar wij denken altijd dat wij ons lichaam van alles geleerd hebben. Maar wij komen op de wereld en er zit al van alles in ons lichaam... waar we van eens, niet eens weten dat het erin zit. Dus laat staan, wanneer weten we dat we honger hebben?
Ja.
Nou, er komt ergens een signaal naar boven dat we honger hebben. Wanneer weten we dat we moeten plassen? Er komt ergens een signaal dat we moeten plassen. En dat geldt ook voor, zeg maar, de Zeitgebers, dat het lichaam weet waar we op een dag zitten.
Ja.
Want slapen doen we in horizontale houding. En dan zijn we min of meer stil en doen we niks. En dan weet het lichaam, oh, nou,
hij ligt aan het slapen.
We zijn aan het slapen. Dus, en dat geldt ook voor Zeitgebers. En als je tegenwoordig met al die trends en dat soort dingen allemaal merkt, vind ik het ook allemaal prima. Dat intermittent fasting, dat mensen hele korte frames gaan neerzetten waarbinnen ze gaan eten, wat aan zich prima kan zijn, hoor. Dus ik doe daar niks aan af. Maar hoe weet je lichaam dan waar die zit op de dag?
Nou ja, dat is een beetje de vraag. Kan je, ik heb wel de indruk zelf dat het in het begin, dat je echt denkt, nou, ik moet ontbijten, want dat is gewoon wat je lichaam je aangeeft. Ik heb de indruk, in de categorie alles kan je trainen, dat je ook deze Zeitgebers, weet ik niet, kan aanpassen.
Dat klopt, maar als je in die zin aanpassen, je kunt het een heel klein beetje meespelen, dus je kunt er wel wat mee schuiven. Maar ik denk dat heel veel mensen het woord breakfast niet goed begrijpen. En daarom heb ik dat al eens vaker aangehaald. Het is breaking the fast. Dus dat wil niet zeggen dat je 's morgens meteen een dikke bak muesli met een paar blauwe bessen en dikke yoghurt en weet ik wat moet gaan eten. Nee, het gaat er eerder om dat jij je hele spijsingstelsel 's morgens even een signaal geeft, subtiel signaal. Hey guys, het is day.
Maar dan ben je dus niet aan het vasten, maar ik snap het.
Nou ja, goed, in die zin, het kan wat ik dan doe, want je vroeg naar mijn ochtendritueel. Ik maak dan een hele lekkere vers geperste celery juice met ginger, schember, met een appeltje, met een komkommertje. En dat is wat ik drink. En pas om een uur of 10, dan begin ik eigenlijk pas aan mijn soort meal. En dat is mijn breaking the fast. Maar dat kan ook een kop koffie met melk zijn. Niet dat ik dat gezond vind, maar dat kan. En het gaat om die breaking the fast. En dat is bij mij altijd zo ongeveer om een uur of 8. Ja. Dus ben ik al buiten geweest.
Heb
nu in de winter.
Sport al gedaan?
Heb ik sport al gedaan. Heb ik mijn dingetje gedaan. En dan begin ik aan mijn dag. En dan zorg ik ook dat wat ik eet, zeker tot een uur of 12, mijn bloedsuikerspiegel laag houdt. Dat is ook een hele belangrijke. Dus ik let ook heel erg op wat ik dan eet. Want cortisol moet 's morgens hoog zijn. Dat is ook weer een ander hormoon. En 's avonds laag. Ook door te sporten reguleer je al meteen 's morgens je cortisolniveaus, wat heel erg belangrijk is. Want te hoog cortisolniveau aan het eind van de dag is slaapkiller number one.
Okay.
Ja, dus dat is ook weer een belangrijk hormoon. Ja. Waar je een beetje, maar dat is, zeg maar, globaal ongeveer mijn ochtendritueel.
Duidelijk. Maar laten we gelijk doorgaan naar de check-out routine.
Ja.
Iets wat bij mij nog niet echt aan de gang is. Ofthans, ik doe dan het journaling. Maar er zijn ook momenten dat ik denk, oh nee, ik ga wel slapen. Ja. En ik moet zeggen, los van tandenpoetsen is nog niet heel erg ontwikkeld.
Nee.
Dus neem ons even mee naar je eigen, maar of naar wanneer begint de check-out routine eigenlijk?
Nou, de check-out routine gebeurt tegenwoordig op twee niveaus. Want in het verleden hadden we geen smartphones.
Nee.
Dan hadden we nog een telefoon met een draaischijf.
Ja, lekker.
En die moet ik nu aan mijn kinderen uitleggen wat dat is, want die hebben dat nooit gekend. Ik chargeer nu een beetje, maar het is in ieder geval wel een beetje in die richting.
Ja.
Maar de eerste check-out routine die je moet hebben is gewoon afscheid te nemen van al die schermen.
Ja.
Super, super belangrijk. Want de grootste uitdaging die de meeste mensen nu met slapen hebben is een fenomeen dat heet arousal. En arousal is overprikkeling. En doordat we aan die schermen plakken en kleven, in welke vorm dan ook, is dat gewoon helemaal niet goed voor onze hersenpan. Dat is een soort flipperkast in feite. Dus wil je goed slapen, the night mirrors the day, dan rond een uur of 6, heb ik dat, 6 à 7 uur, dan gaat dat ding bij mij gewoon weg. En dan gaat die laptop dicht.
Ik wil even meer, omdat ik zelf daar natuurlijk een beetje een uitzondering ben. Hoeveel uur voor je slaap heb je het over?
Ik ga meestal om 10:30 naar bed.
Ja.
Dus ik ga om 10 uur naar boven, meestal om 10:30, dan is bij mij.
Maar als je dan al 6 uur doet, dan
om 6 uur gaat mijn telefoon weg. Dus om 6 à 7 uur gaat de telefoon en schermen weg. Ik kijk nog wel tv, dat doe ik nog wel. Maar dat is op een afstand van meer dan ongeveer een meter of 2 bij mij thuis in dit geval. Maar schermen, dus ik wil geen input meer van Twitter, timelines, whatever. Maar dat is 70% doet dat niet. Hè? Ja. Dus we hebben recent een heel mooi onderzoek gezien van de Hersenstichting en Trimbos Instituut. In dit geval is het zo dat 73% van de Nederlanders weet dat ze niet meer op schermen moeten. En 93%...
Oh, jij liet die slides zien, ja, in je presentatie. Slaapkennis versus slaapgedrag.
Ja, echt crazy. Ja? Ja. En dat geldt voor koffie, geldt voor alcohol, geldt voor bewegen, geldt voor al dat soort grappen en grollen. Uitslapen in de weekend is een sleepover. Nou, in ieder geval, dat is de eerste check-out routine waarbij je jezelf mogelijk de discipline kunt opleggen om daar gewoon mee te stoppen.
Ja.
En ook niet stiekem nog even, voordat je naar bed gaat, nog even op die telefoon kijken.
Nee.
No way.
Nee.
Dus dat is check-out routine 2. Check-out routine 2 start bij mij 90 minuten voordat ik
een
maandje ga. Maar ik ben een freak. Mijn boek heet ook die goed slapen, beter slapen. Het heet super slapen.
Ja, ja, nee,
dus
tuurlijk,
dat wil zeggen, ik ga voor het optimum. Dus iets wat ooit bij mij een blok aan het been was, was slaap, is nu een soort van asset geworden.
Nee, helemaal goed. Laten we kleine stapjes doen. Maar
en een uur is ook al winst.
Ja,
snap
daarom.
Je?
Dat bedoel
dus,
ik. Nou, ja.
Dus wees ook daar niet al te streng met jezelf in dat opzicht. En dan start ik met te zorgen dat het licht al een beetje gedimd wordt.
Ja.
Voor zover je dat niet al min of meer gedaan hebt. Meestal ga ik dan nog wat dingetjes opschrijven die ik voor morgen moet doen. En daar leg ik meestal mijn sleutels bij. Dus ik werk heel graag met een bullet journal. Dat is mijn ding. Dat is mijn. Daar word ik helemaal blij van. Dus ik ben meer wat dat gaat van de papier en niet van de digital dingetjes. Overigens heb je de bullet journal ook als digitale variant, als app. Dan schrijf ik nog wat dingetjes op. En dan meestal schakel ik de tv uit. Dan ga ik over naar lezen. Dus dan ga ik iets lekkers, fijns lezen. Of we kletsen nog wat. Of we drinken nog een theetje of whatever. Ik drink ook niet te laat meer thee. En als ik al drink, meestal water in plaats van thee. Want thee activeert de nieren en alles weer veel meer. Is weer een potentiële.
Maar ook als je thee met valeriaan, weet ik wel. Allemaal niet goed.
Okay, nou, ik zou niet zeggen dat het niet goed is. Het is alleen, het zet je nieren meer aan het werk.
Ja.
En als je water drinkt, heb je daar minder last van. Maar goed, dat is gewoon, dat mag iedereen voor zich weten. En dan doe ik meestal nog even een check of de deuren dicht zijn. En dan ik go up. He, dus het is in feite heel eenvoudig.
Ja. Ja.
En dan heb ik nog één leuke tip hier eventueel voor de dames. Als ze nog met make-up en altijd soort grappen en gollen zitten, heb je netjes je licht gedimd en dit en dat en blablabla. Bla, bla. En dan ga je naar boven en dan gaat er weer een bouwlamp in de badkamer aan.
Make-up eraf halen.
En dan heb je dat hele proces waar je lichaam mee voorbereidt. Ja. Dat doe je in één keer. Dus ga gewoon een uur eerder naar boven. Doe dan die spulletjes eraf. Ga dan weer naar beneden en doe je dan je ding. En dan hoef je boven, kun je misschien met een leuk vaccine liggen. Je kunt dan een beetje romantic maken, mocht je dat willen.
Ja. Nee, maar dat is wel goed. Dus zelfs als je nog eventjes gaat plassen voor het slapen gaan, moet je eigenlijk niet echt de lampen meer aandoen. Nee, oké.
Dus, maar goed, je kunt in al die dingen weer heel ver gaan.
Maar ik vind het even leuk om die ideale.
Dus ik heb overal dimmers bij mij. En je hebt tegenwoordig van allerlei fabrikanten kun je ook allerlei dingen ertussen zetten. Dat ik op tijd kan laten doen en weet ik wat allemaal. Dus je kunt er heel ver in gaan.
Okay.
Dus dat is mijn dubbele check-out routine. Ja. Dus de eerste is, dat is bij een hotel, hè, telefoontje weg.
Maar het is maar goed, Floris, daar ben je dagelijks mee bezig. Want ik hoorde eerder weer dat blauwe licht, dat het allemaal wel meeviel. Dat het helemaal niet zo heftig was voor je hersenen. En,
in zoverre, er is inderdaad geen eenduidig antwoord op, nog vanuit de wetenschap. Maar het is altijd de vraag, wie financiert die studies?
Dat,
wie zit erachter?
Is ook met die straling,
Wat is het belang? I don't know.
Ja.
Ik weet alleen dat als je gewoon naar de onderzoeken kijkt die ik gezien heb, dat het verkeerd getimede blauwe licht gewoon niet bevorderlijk is voor je slaap. Als je ervoor gevoelig bent. Ik ga een heel leuk onderzoek erbij halen, als ik daar nog even wat tijd voor heb. Het is zo dat we hebben het over chronotypes gehad, ochtend en avondmens.
Ja.
In Amerika hebben ze een groep gevraagd, wie is hier avondmens? Nou, dat ben ik en ik en ik en ik. Okay. Hebben ze een melatoninetest gedaan. Dus met speeksel kijken ze wanneer die piek is en dit en dat. En dat waren inderdaad allemaal conform de richtlijnen mensen die de melatoninepiek later op de avond hadden dan de ochtendmens. Die hebben ze allemaal in een bus gestopt, ergens naar de middle of nowhere gereden. Gewoon waar niks was, geen lichtvervuiling, geen luchtvervuiling.
Gewoon een grot.
Het was in de open nature, dus het was een campingterrein. Geen koffie, geen niks, alleen maar saai geleuter. En wat bleek, na 2 weken konden deze mensen rond een uur of 10 hun ogen niet meer open houden. Ja? Nou, waar ligt dat dan aan? Aan dat er geen lichtvervuiling is? Of dat ze geen koffie meer dronken? Of dat ze een betere slaaphygiëne hadden? I don't know. Het is altijd dat stapelen. Ja. En dat blijkt dus dat sommige mensen misschien, die eerder gelabeld zijn als avondmens, gevoeliger zijn voor licht. Kan.
Ja.
En daardoor dat ze pas later naar bed gaan. Dus wat ik eigenlijk mee wil zeggen, dat er is niet een soort warme deken die je overheen iedereen heen kan leggen. Kijk gewoon wat voor jou goed werkt. Experimenteer. En een experiment slaagt altijd. Want als het niet werkt, weet je dat het niet werkt.
Ja.
En werkt het wel, dan ben je blij.
Ja, maar dan moet je wel één ding tegelijk.
Ja, je moet wel één ding tegelijk doen. Ja. En dat is heel erg belangrijk, denk ik, bij mensen. Dat
en dus uiteindelijk ook een soort regelmaat. Dus dan is, om toch maar even een soort classic van stal te halen, dan ben jij ook geen voorstander van wintertijd, zomertijd.
Nee joh. Dan mogen ze meteen mee stoppen.
Ja.
En wat mij betreft, kijk, het maakt mij niet uit of het nou winter of zomertijd wordt. Terwijl dat niet helemaal waar is wat ik nu zeg. Want ons normale ritme is de wintertijd waar we nu in zitten. Dat is eigenlijk ons normale.
Okay.
Waar we... Maar er is ook heel veel te zeggen voor de zomer, hè, om dat te doen.
Maar goed, wees constant, zeg jij in ieder geval.
Fixeer je op één ding. Want het aantal hartaanvallen bij het invoeren van de zomertijd neemt met 40% toe.
Ja, ongelukken, alles. Ja, nee, maar ik hoor dit al jaren en elke keer is het weer even een discussie. Maar
ja, ze zouden het afschaffen.
Ja.
Hè, dus ze hadden de vrijheid om
ja, te besteden.
Ja, de Europese landen, in dit geval de Benelux-landen, hadden het voortouw genomen om er doorheen te drukken. Het is nu gewoon weer van tafel. En
Want is dat de economische motieven?
Of nou, in de jaren 70 was het om olie te besparen en de boeren meer tijd te geven. Maar uiteindelijk is al lang gebleken dat het gewoon een.
Maar wat is nu dan nog de.
Nou ja, gewoon, het is gewoon.
Zo gaat het
gebruik. Ja, zo is het gewoon. Waarom is rood rood? I don't know. Maar dat is denk ik de reden waarom het nog steeds gebeurt.
Ja.
Maar het is voor onze gezondheid. Zijn er al heel wat onderzoeken die aangeven dat het gewoon. En niet zozeer of het nou zomer of wintertijd. Het is gewoon dat geschuif.
Ja.
Dat moet gewoon ophouden.
Ja. Oké, okay, nog andere dingen die, waarvan je denkt, ja, dat moet toch even gezegd hebben. Ja, nogmaals, mensen moeten gewoon superslapen checken. En ik ben heel blij dat we heel veel dingen niet hebben besproken die wel in jouw webinar zitten.
Ja.
Want dat is weer een hele andere laag die je daarin gelegd hebt.
Ja.
Maar is er nog iets wat je nu, waarvan je denkt, ah, dat is misschien een inzicht, want jij blijft hier maar mee bezig. Een inzicht.
Nou, goed, het inzicht hebben we denk ik al een beetje besproken. En ik kan het niet genoeg nog een keer hier onderstrepen in die zin. Maar zorg dat je je darmen gefixt hebt en dat die gewoon op orde staan. En ik heb
je doet ook een slaapdetox.
Ja,
hè?
Ik heb daar een heel programma voor ontwikkeld. Ja. En dat helpt mensen om gewoon die darmen op punt te zetten. En is het niet alleen voor slaap, dan is het ook wel voor andere dingen. En het is zo dat als je dat gewoon onder controle hebt, je gaat je zoveel fitter en vitaler en gezonder en lekkerder voelen. Waardoor je ook weer beter gaat slapen. En wat ik net al zei, dat microbioom, oftewel die darmflora, heeft impact op je circadiaan ritme. En die heeft weer invloed op je microbioom. Ja, ja. En dat werkt me heen en weer.
Maar wat houdt het in? Wordt er echt iets uit mijn reet getrokken?
Nou, zo more or less. Dank je wel voor deze kleine hint.
Nee, maar jij hebt verschillende soorten van die detox dingen.
Nee, daarom, maar laat ik het zo. Elke serieuze detox noem ik altijd maar even. Hè, die heeft echt wel een stukje impact.
Ja.
Ik vind het altijd belangrijk dat je niet te laag in je calorieën gaat. Dus je moet altijd wel ergens tussen 600 en 700 calorieën zitten.
Oké, dus een paar sapjes.
Ja, sapjes. Dus in feite zit je het al te laag in je calorieën. Okay. Je krijgt dan ook halitose. Je gaat dan vaak ook heel erg uit je mond ruiken. En dat soort dingen al meer, dat wil je niet. De detox die wij ontwikkeld hebben, zeg maar, is dat je ook gewoon normaal je werk kan doen. Dat je in ieder geval een goed en prettig erbij voelt. Maar het heeft altijd wel bepaalde bijwerkingen. Het kan zijn dat je een beetje hoofdpijn krijgt. Het kan zijn dat je wat uitslag op je tong krijgt. Maar wat je uiteindelijk doet inderdaad, je neemt 7 maaltijdshakes, zeg maar, tussen aanstekers per etmaal. En na een dag of 2, 3 komt er echt een enorme soort natte fietsband, noem ik hem maar even uit.
Okay.
En dus de resten van fecaliën die er nog zijn, en mogelijk ook wat we noemen de biofilm, wordt dan gewoon netjes verwijderd. En daarna ga je een stuk darmopbouw doen om al het hele zaakje weer netjes op punt te zetten. Dus er is echt wel over nagedacht. En het is ook allemaal op elkaar afgestemd inderdaad. Ja. Waarbij het wel zo is, en daar ben ik ook heel open en transparant in. In 8 van de 10 gevallen werkt het. In 2 van de gevallen ben je gewoon de sjaak. En dan werkt het voor jou gewoon niet.
Nee, maar hoezo ben je de sjaak dan?
Nou ja, goed, het heeft wel gewerkt. Alleen het is in ieder geval zo dat de mensen niet direct het effect op hun slaap merken.
Nee, maar
het
is niet dat je ineens niet meer kan lopen.
Ook die detox die werkt altijd. Omdat je, nee, dat is zeker niet het geval. Die detox werkt in die zin gewoon altijd. En dat is gewoon heel erg prettig. Omdat je gewoon je spijsverteringsstelsel 6 dagen pauze geeft. Dus je lever klaart ervan op. Je nieren klaart ervan op. Je galblaas heeft er profijt van. Maar het is in ieder geval zo dat niet iedereen, dus 9 of 8 van de 10 wel. Maar 2 zullen vaker nog 1 of wat vaker moeten doen voordat ze die effect op hun slaap ook gaan merken. Ja, dus dat is wel, het is niet altijd meteen voor iedereen de beste oplossing. Dus, en het is altijd stapelen.
Ja, het is al,
dat vind ik het mooiste van die Dave Brailsford. Ik weet niet of je de man kent, maar hij heeft het Team Sky nu Ineos overgenomen, zeg maar, hè, van Engeland. Engeland had in 2003 1 gouden medaille op wielrennen.
Oh ja, dit ken ik heel erg van Arie Boomsma. Ja, hij heeft dat in zijn boeken besproken. Waar dat ze alle kleine dingetjes zijn gaan aanpassen.
Ja, maar dat is met slaap exact de same. Dave Brailsford, die gast heeft alcohol op de banden gesmeerd. Die heeft thermopyjama's aan zijn wielrenners gegeven. gegeven. Stapelen. En nu is het zo dat ze in Londen in 2012 hadden ze een paar wereldrecords. Ze hadden zoveel gouden medailles.
Ja.
Terwijl sinds 2003 en ik denk...
hadden ze nog nooit de Tour gewonnen. Niks,
ja, hadden ze één op baanwielrennen hadden ze één gouden medaille gehad in 100 jaar tijd.
Verhaal, ja.
En die gast heeft met heel veel geld oogst van de Britse overheid. Hè? Laten we er even wel bij zijn.
Maar gewoon lekker tweaken, dat is wat je zegt.
Ja.
Maar ja, dat geldt natuurlijk voor heel het leven.
En zo staan er ook 100 dingen in mijn boek die je kunt doen. Maar ik zeg altijd, change a little, change a lot every day. Dat is echt mijn dogma. En dan kun je ook die stap. En dat heb ik bij mezelf ook gedaan. Ja.
Hoe wil jij herinnerd worden?
Als ik er niet meer ben of als ik hier vertrek?
Nee.
Nou, ik wil herinnerd worden als gewoon een hele enthousiaste, aanstekelijke figuur die mensen gewoon uitdaagt om iets van hun leven te maken.
Nou, dat is dan wel gelukt, denk ik. Ja. En hoe kijk je aan tegen de dood?
Ik vind dat best wel spannend. En ik zou je vertellen, ik lees nu een heel bijzonder boek daarover. En het is toeval of niet, maar dat is van Eben Alexander. Dat is een neurochirurg. Heeft ook heel veel met slaap te maken. En deze man heeft in 2012 of 2008, ik moet even zien. Ik denk 2008, heeft hij een bijna doodervaring gehad.
Oké, en heeft er allemaal mensen over geïnterviewd? Is dat dit boek? Ja, waarbij iedereen een beetje hetzelfde licht ziet en zo?
Daarom, en hij heeft zijn eigen ervaring. Nee, ik weet niet, dat is denk ik iemand anders. Hij heeft in ieder geval wel... althans, ik ben op de helft. Ik heb dat nog niet gelezen. Maar hij deelt zijn hele journey, wat hij heeft gezien, wat hij heeft meegemaakt. En ik moet zeggen, dat geeft mij een soort... Ja, iets van, er is nog iets na de dood.
Ja, nee, maar ik sowieso... ik heb die vraag eigenlijk niet gesteld. Kan ik niet helemaal plaatsen hoe spiritueel je bent? Want je noemt wel een aantal keren moeder aarde. En wij weten het allemaal niet.
Ja,
hè?
Pachamama.
Dus, ja, precies. Ja. Dus hoe
nou,
hoe
ik ben daar zeer mee bezig, maar op mijn manier uiteraard. Ja. Dus ik geloof wel iets van een hiernamaals of een soort universum. Ik geloof niet in een instituut wat ze ervan gemaakt hebben. Maar als je ziet, ook in het boek van Eben Alexander, wat ik nu aan het lezen ben, dan komt er een soort engel, laat ik het zomaar even noemen. Of in ieder geval iemand die hem toespreekt.
Iets met licht, ja.
Ja, en hij zegt dan, je mag fouten maken, je mag er zijn en je doet het goed, weet je. En dat zijn misschien wel de belangrijkste vragen waar we met z'n allen naar op zoek zijn. Hè? De angst niet geliefd te worden, de angst het niet goed te doen.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat in iedereen wel op een of andere manier zit.
Ja, mooi,
En ik ben best wel een fan van Sai Baba. Ik weet niet of je hem kent.
Nee.
Hij is ook een avatar die inmiddels al een tijdje er niet meer is. En die heeft een paar hele mooie boeken geschreven. Weliswaar, ik lees ze dan in het Duits. En daar heb je ook een Sai Baba spricht zum Westen. Dus dat is een Duitse boek.
Ja.
En daarin staat elke dag een soort levenswijsheid. En bij tijd en wijlen doe ik dat eens een maand lang. En dan lees ik die door en dan zie je gewoon de datum. Weet ik wat, vandaag is het dan 25 januari.
Ja.
En dan heeft hij iets te vertellen over relaties. Ja, maar dan vooral op het spirituele vlak. Dus gewoon wat dankbaarheid nou effectief is. Of hoe we te veel met materiële dingen bezig zijn. Ik vind dat supermooi.
Heerlijk.
En dat geeft ook een stukje bezinning. En ik denk dat het... Weet je, geld is een uitvinding van de mensen, hè? Het bestaat eigenlijk
niet.
Het is gewoon eigenlijk not existent.
Nee.
En dan kun je dat wel najagen, maar wat jaag je dan eigenlijk na?
Ja.
I don't know. Ik denk dat, en mijn vader zegt dat het laatste hemd heeft geen zakken. Dus wat kun je meenemen?
Ja, jij was bankier, ik niet. Ja.
Maar dat is heel erg juist. Maar goed, daar ben ik er denk ik ook wel voor mezelf heel erg achter gekomen. Weet je wat me daar eigenlijk het meeste heeft verwonderd altijd van dat bankieren? Ik deed deels private banking, maar ik heb ook informal investing gedaan. Ik heb ook een stukje asset management gedaan. Dus een beetje in die hoek zat ik. Met één druk op de knop. Ik weet niet wat dit kost waar jij nu in woont. Maar in Nederland zijn huisprijzen ook heel erg gestegen. Schoof je gewoon een huis heen en weer. Hè?
Ja.
En dan bleef er een paar procent hangen of niet. En aan het einde van de dag had je, weet ik wel, een paar miljoen heen en weer geschoven. En dan dacht ik, wat is dit nou eigenlijk?
Ja.
Wat voegt dit nou eigenlijk toe? Wordt iemand daar, iemand die er dan rijker van wordt. En als je het goed deed, dan werd je er helemaal in geprezen. En als je het verkeerd deed, nou, dan was je de grootste asbak.
Nou ja, en je sliep er slecht door.
Ja, en uiteindelijk ging je slecht door slapen ook nog. Ja, maar dat, en ook de hele dag dat nieuws over je.
Ja,
je had al vier
ja,
van die schermen, vier kranten.
Ja,
de hele dag werd je met die ellende geconfronteerd.
Ja. Nee, ik vind het mooi hoe je daaruit gestapt bent. Of dan vooral voor jezelf. Maar hoe je van je zwakte dan ook echt tot, je kracht hebt gemaakt. Dat is natuurlijk wat je vaak hoort.
Ja.
Maar mooi man.
Ja, supermooi dat... dit pad er voor mij is gekomen.
Ja.
En Ik weet ook niet wat het verder nog allemaal gaat brengen, maar ik vind het superleuk.
Ja.
En ik vond het ook mooi hier te zijn.
Ja, dankjewel. Floris Wouterson, superslapen. Check dat boek. En check ook zijn webinar of neem zo'n detox.
Yes,
ik ben wel, misschien ga ik het wel een keer doen. Ik vind dat allemaal weer een soort experimentje.
You're welcome.
Okay. Yeah. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet de reactie achter te laten. Als je YouTube kijkt, dan heb je een beeld van alles wat hier gebeurde. En dan kan je ook een duimpje omhoog doen en een tekstje erbij schrijven. En subscriben, doen weinig mensen. En anders ga je gewoon naar de website. Dat is www.koekeroe. Ja, dat is Q-U-K-U-R-U.nl. Voor de mensen die alleen luisteren natuurlijk. Bedankt en graag tot de volgende. En slaap lekker.
Check.
Hoi.
Ja, voordat je weggaat. Je hebt het hele gesprek uitgezeten. Heb je jezelf al aangemeld? Zo ja, top. Dan heb ik er zin in. En dan voelen we elkaar 1 mei. Zo niet. Nou, trouwens, het is iets eerder dan 1 mei, bedenk ik me nu. Want we hebben nog een inkomweekend. Afijn, dat wordt allemaal duidelijk. Als je denkt, waar gaat dit over? Meditatie. Van 1 tot 10 mei. Elke ochtend en elke avond samen even inchecken. En samen even zitten. Jij thuis, ik thuis. En fantastische experts die ons begeleiden. Het zijn er meer dan 20 en ik ga ze echt niet weer allemaal opnoemen. Oh, er wordt gebeld. Maar meld je aan. Dat is eigenlijk wat ik nog even wilde zeggen. koekeroe.nl/meditatie